Laten we nu een ogenblik blijven staan voor gebed. Hoeveel hier hebben een verzoek op hun hart dat u zou willen dat God iets speciaals voor u zou willen doen in deze conventie? Laten we nu onze hoofden voor hem buigen. Hemelse Vader, we zijn een bevoorrecht volk om hier samen vergaderd te zijn in de naam van de Heer Jezus, in een vrij land waar wij u vooralsnog kunnen aanbidden in overeenstemming met ons geweten. En wij bidden, Vader, dat dit lang zo zal blijven. En mogen wij nu voordeel halen uit dit grote voorrecht dat wij hebben. En mogen wij ons gehele hart in dienst zetten vanavond om u te aanbidden. Zodat er gezegd kan worden dat God in ons midden was vanavond om zijn volk te zegenen. Red elke verloren ziel die hier binnen is vanavond, Heer. En mogen elke teruggevallene naar het huis van God weerkeren. Ik bid voor iedere zieke dat hij genezen mag worden, dat de kreupelen mogen wandelen en de blinden mogen zien, de doven mogen horen, zodat lof, prijs en heerlijkheid wordt gegeven aan Jezus Christus onder zijn volk. Mogen het lang herinnerd worden, Heer, omdat wij onszelf samen vergaderd hebben in Jezus' naam om deze zegeningen vragen. Amen. U mag gaan zitten. Ergens lijkt het altijd enigszins als een opnieuw thuiskomen bij het komen naar de Ramadan in, omdat ik hier zo vaak geweest ben, dat ik denk dat men mij moet beginnen te kennen. En ik ben daar blij om, omdat ik een groep fijne mensen heb gevonden in deze Ramadan in. Die ene in Tucson en deze hier, ze zijn zeer vriendelijk voor ons geweest om ons diensten te laten houden. Niet lang geleden had ik een dienst van mijzelf, ginds in de Ramadan in, en de manager wilde me zelfs niet toestaan voor de huur van het gebouw te betalen. Dat is werkelijk aardig. Ik zal degene die goed zijn voor het huishouden van God gedenken, ook wanneer ik het land nu doorkruis. Nu, we hebben sinds zondagavond, of zondagmiddag liever, enkele geweldige tijden in de Heere gehad, of tenminste, ik heb het gehad. Ik heb een wonderbare tijd gehad met mij in zijn zegeningen te verheugen en de gemeenschap van de Heilige Geest en met zijn volk. Ik wil er graag aan herinneren dat wij samen God aanbidden. U bent een attribuut van God, een deel van God, wanneer u de zoon en dochter van God wordt. En God is in u. Zijn wil willend, als u het hem wil laten doen. We hopen dat vanavond elke persoon de dingen die er geweest zijn in voorbijgaande dagen zal vergeten, om alles terzijde te leggen en onze harten regelrecht in de dienst nu te leggen, niet alleen voor deze avond, maar in de komende conventie. Zonder twijfel hebben vele afgevaardigden zich vergaderd, en ik zag sommigen van de extra's vanavond op het podium, vergaderend voor de conventie die morgen begint. En ik vraag de mensen die er hier zijn voor de opwekking die we net hebben gehad, indien het mogelijk is, wilde ik dat u zou willen overblijven voor de conventie. We zullen enkele fijne sprekers hebben. Eén broeder kon niet komen, maar we hebben er hier velen die zijn plaats in kunnen nemen. Ik wil zelf de volledige conventie bijwonen om mij in deze gemeenschap te verheugen. U weet dat wij hierheen komen als predikers en wij spreken en we geven altijd alles uit aan de mensen wat in ons is. Eens predikte ik over een onderwerp waar Jezus zei, zie een lelie, ze arbeiden nog spinnen. En toch zeg ik u dat Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze. En ik ontdekte dat de lelie dag en nacht moet groeien, spinnen en arbeiden, om zichzelf stralend te maken. Maar het krijgt er zelf geen zegen uit. Hij opent zichzelf en de voorbijganger ruikt zijn geur. De bij haalt de honing recht uit het hart. Hij geeft alles uit waarvoor hij zwoegt om in te nemen. En ik noemde mijn boodschap voorganger meneer Lely. Dat is enigszins een vreemde tekst. Maar het is zo. Het is zo dat predikers zichzelf uitgeven aan de mensen. En het is dan goed om eens even te zitten luisteren naar anderen. Zoals bij het zich warmen bij het vuur. Zo houden we ervan onder elkaars vuurgloed te zitten, om onze harten te warmen met het evangelie dat onze broeders prediken tot de mensen. En ik ben zo dankbaar deze gelegenheid te hebben om dat te doen. En nu vertrouw ik erop dat vanavond Billy zei mij dat hij alle gebedskaarten had uitgegeven, totaal. En we zouden hier geen gebedsrij kunnen houden als we dit moesten doen. Ziet u zou daar doorheen naar buiten moeten gaan, door een donkere hal en deze kant op komen. U zou over alles struikelen om hier binnen te komen. En voor de aangevochten en kreupelen zou het een verschrikkelijke toestand zijn. Maar we weten niet wat onze Heer misschien doet. Hij kan misschien recht onder ons vallen vanavond en iedereen elke ziekte genezen die hier binnen is. Oh, ik zou liever dat willen zien dan al de gebedsrijen die ik ooit in mijn leven had. Om de soevereiniteit te zien van God die onder zijn gehoorzame kinderen valt. Ik hou daar altijd van. Gewoonlijk, als u enig persoonlijk contact hebt met de mensen, zoals bij het opleggen der handen, zou het kunnen zijn dat men zegt, al denk ik niet dat velen het zouden doen, een bepaalde prediker legt mij de handen op en God zij geprezen, dat maakt het de mensen naar de prediker gaan kijken. Maar als u hier gewoon kunt staan, het woord predikt en laat de Heilige Geest iedereen genezen, dan is het absoluut alleen de genade van God. En dan krijgt God alle lofprijs, heerlijkheid, en er is geen schaduw van iets voor iemand anders. Dat is de wijze dat ik in mijn bediening, de reden dat ik niet tot al te velen kom, nu gisteravond probeerden wij te bidden voor zoveel als we konden, maar het opleggen van handen. En gewoonlijk s'avonds komt de Heilige Geest misschien juist regelrecht onder ons en gaat hij zichzelf manifesteren, zichzelf onder ons bekendmaken. En daardoor kan dan, denk ik, is het werkelijk dat hij mogelijk in soevereiniteit kan zijn, zie. Ik kan nu niet zeggen, deze man of deze vrouw of dat kind, ziet u? De Heilige Geest gaat het gebouw door en spreekt tot wie hij wil spreken. Zie, dat is soeverein. En dan brengt dat de kennis, omdat het een belofte van God is. En dat brengt de kennis van God soeverein en brengt ook zijn tegenwoordigheid onder ons neer. Wij behoren het te zien en ons te verheugen. En ongeacht, u zegt wel, ik was een lam aan mijn hand, ik was daar gisteravond, ik werd niets beter. Dat heeft er niets mee te maken. Voor u is het reeds beëindigd. U kijkt niet naar uw hand, u kijkt naar de belofte, ziet u? En daarom kunt u niet zeggen, wel broeder, zus en zo, bad het gebed des geloofs, niet? Of zus en zo, het is de tegenwoordigheid des Heren die u geloof gaf, zie? En dan zond hij zijn woord en genas hen. Nu. Gisteravond brak ik opnieuw mijn belofte. Ik zal zeker proberen hem vanavond te houden als ik kan. En iemand zei, u bleef niet bij uw tekst gisteravond. Nee, ik bleef er niet bij, omdat, ik zal u zeggen waarom. Ik zou gaan prediken over een onderwerp, ik ben nu even vergeten wat, maar God, rijk in barmhartigheid. En ik probeerde uit te leggen hoe Paulus, die daar sprak, zei, wij die in voorbije tijden eens, op een andere tijd dan nu, wij die dood waren, in zonde en overtredingen, wij die God tot leven heeft gewekt, levend gemaakt. Nu ziet u, voor er iets tot leven gewekt kan worden, moet er daar iets zijn dat levend gemaakt kan worden. Dat is juist. Dus ziet u, als u in de voorkennis van God was, dan wordt u een deel van God. En de enige manier waarop u zoon van God of dochter van God kunt zijn, is dat u een deel van God moest zijn. En God is niet compleet zonder u. Dat moet zo zijn. Dat is juist omdat er één is, slechts één bron van eeuwig leven, en dat is God en hij alleen heeft eeuwig leven. Zie? Nu, en u was een deel van hem, in zoverre dat u een attribuut bent, of in zijn gedachten was in het begin. En omdat hij aan u dacht in het begin, geeft dat die kleine trek naar hem. Dat is wat tot leven moet worden gewekt. Sommigen zullen nooit tot leven gewekt worden. Zij hebben het gewoon niet, dat is alles. Net zoals u een graankorrel in de grond zou stoppen, die niet, hoe mooi hij ook was, als hij niet de kiem des levens in zich had, kan hij nooit tot leven gewekt worden. Echter, de levenskiem moet er eerst zijn. En ik vertelde dat verhaaltje over die arend, die wandelde met de hen en de kippen, omdat hij uitgebroed en daar geboren was, maar hij voelde zich nooit zoals die kippen. En weet u, toen zijn mama langskwam en schreeuwde, hoorde hij een stem die verschrikkelijk goed voor hem klonk. Omdat, bedenk, hij was een arend om mee te beginnen. Hij moest gewoon komen. Om zichzelf te vinden, zijn plaats te vinden. En dat is de wijze waarop elke gelovige is. U werd niet geboren voor deze wereld. U werd geschapen naar het beeld van God om een zoon van God te zijn. En u hoort niet thuis in die kippenren daarbuiten. U bent een arend. En weet u, ik kwam op die arend en ik kon mijn voeten niet op de grond houden, zodat ik gewoon... Ik ging te lang door en toen vergat ik wat mijn tekst was en ik verloor mijn notities en heel de rest. Ik had een verschrikkelijke tijd. Maar daardoor kwam het. Het kwam gewoon door die arend. Nu, mogen die arend, God, u weet dat God zijn profeten met arenden vergelijkt. En hij noemt zichzelf een arend. Hij is Jehovah-arend, papa-arend. En de reden dat hij dat doet, is omdat een arend hoger kan vliegen dan enige vogel die er is. En omdat hij anders gemaakt is dan elke andere vogel. Nu, hij bouwt zijn nest niet op de grond, zoals de kippen enzovoort. Maar hij gaat omhoog om zijn nest te bouwen. En iets anders is dat hij een speciaal gebouwde vogel is. Nu, als een havik of een kraai of een buizerd of een andere vogel zou proberen hem te volgen in de hemel, zou hij uit elkaar vallen. Hij is er niet voor gemaakt. Hij moet een speciaal persoon zijn om daar naar boven te gaan. Zijn veren zijn dichter dan bij elke andere vogel. En zijn oog is scherper dan die van elke andere vogel. En hoe hoger hij gaat, hoe verder hij kan zien. Wel, sommige van die vogels zijn zo blind als een vleermuis wanneer ze zo hoog komen als ze verondersteld worden te zijn. En dat is de wijze waarop. Wel, wanneer zij die geloofsbelijdenis verlaten, dan weten ze er niets over. De dagen van wonderen zijn voorbij. Waarom? Ze kunnen het niet zien. Maar arenden kunnen de hemelen ingaan en de hemelen der hemelen daarboven. En wat goed doet het daarboven te komen als u niet kunt zien. Oh, ik ben zo blij. Eén van hen te zijn. En nu verenigd te zijn met een heel nest vol van hen. Laten we nu opslaan in het Oude Testament. Het boek van de Spreuken. Geschreven door Salomo. Een der wijste mannen ter wereld buiten onze Heer Jezus. Maar hij was niet precies zoals Salomo, in zoverre dat Salomo een man was, geboren uit een vrouw en werd verwekt door een aardse vader, David. Maar Jezus was een maagdelijk geboren zoon en was niet in alle opzichten een mens, maar hij was God, de Godmens. En hij was meer dan een mens. Hij was een mens plus. Zie? Maar Salomo was gewoon een man, zoals u en ik. En hij vroeg God om wijsheid om zijn koninkrijk te besturen. En hij had een gave van wijsheid. De knapste man waarvan wij ooit geweten hebben, buiten onze heren. Hij schreef de Spreuken. En ik denk dat ze zeer goed zijn. En we zullen nu opslaan, het boek Spreuken, het eerste hoofdstuk. Of het tweede hoofdstuk liever. En de eerste paar verzen van Spreuken 2. Beginnend bij vers 1. Spreuken 2, beginnend bij 1. Het vervolg van Salomo, die zijn zonen adviseert. Mijn zoon, als gij wilt ontvangen... neem me niet kwalijk. Ik heb Spreuken 3, vers 1. Neem me niet kwalijk, ik keek hier in mijn boek en ik zie dat het Spreuken 3 is in plaats van 1 of 2. Neem me niet kwalijk, Spreuken 3, vers 1. Mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing niet en uw hart bewaren mijn geboden. Want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen zij u vermeerderen. Dat liefde en trouw u niet verlaten. Bind ze om uw hals. Schrijf ze op de tafel van uw hart. Dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Oh, ik vind dit een prachtige schriftplaats. Nu, ik wil uit vers 5 als tekst nemen. Steun op uw eigen inzicht niet. Nu, dit is een zeer vreemde tekst voor de dag waarin wij leven. Omdat de nadruk vandaag zeker op opleiding ligt en op ons eigen begrip van zaken, de dag van scholing. Maar wij zien hier dat deze merkwaardige verklaring, zoals andere schriftplaatsen, zijn plaats heeft. En wij vertrouwen erop dat God ons wil laten zien waar die plaats is. Vandaag zenden wij onze kinderen naar school om inzicht te krijgen. Wanneer zij dan door de lagere scholen heen zijn, zenden we ze naar het voortgezet onderwijs voor een betere ontwikkeling. Nadat zij dan daardoor heen zijn, sommige kinderen gelukkig genoeg om naar een universiteit te gaan, en ze gaan er naartoe om hun opleiding en hun verstandelijke ontwikkeling te voltooien. Wat zij moeten behalen om vele keren moeten om een baan te krijgen, op zijn minst een middelbare hoogopleiding hebben of een hogeschool of zoiets. Toch vertelde de wijze Salomo ons niet erop te steunen, niet op ons eigen inzicht, niet op deze dingen te steunen, zodat wij ons afvragen waarom hij zoiets zou zeggen, want het is omdat gewoonlijk ons modern inzicht de wijsheid van de mens is, welke tegengesteld is aan het woord van God. En ik denk dat dit is wat Salomo probeerde aan zijn zonen te adviseren, niet om ongeletterd te zijn, maar om niet op hun inzicht te steunen. En ik denk dat dit een goede vermaning zou zijn vandaag. Als wij aan onze zonen en tot de zonen van God zouden zeggen dat het in orde is om een opleiding te hebben, daar is niets op tegen. Maar wanneer die opleiding in tegenspraak is met het woord van God, steun dan op het woord en laat uw opleiding gaan, zie? Wegens het woord. Een opleiding zal er staan en u een goede baan geven, wellicht een goede reputatie onder intellectuele mensen, maar dat is in orde. Het zal waarschijnlijk een grote hulp voor u zijn, u helpen bij uw financiën en uw levensonderhoud, om het leven misschien wat beter voor u te maken. Maar bedenk één ding, mijn zoon. U moet sterven. Ongeacht hoeveel opleiding u hebt gekregen, hoeveel cultuur u in staat bent te verzamelen, toch moet u de dood onder ogen zien, omdat er geschreven is dat een mens moet sterven en daarna het oordeel. En wanneer de dood is niet zo erg, maar het komen tot het oordeel, dat is het kwade deel. Nu, u kunt sterven, maar daarna het oordeel. En God zal van u niet vragen hoeveel scholing u kreeg toen u hier op aarde was. Hoeveel kennis u hebt vergaard. Of u uw doktersgraad hebt behaald, of welke graad u mag hebben behaald, zelfs als prediker. Het zal niet van u vereist worden. Maar van u zal vereist worden wat u deed met het verstaan van Gods woord. Daar komt de vereiste u tegemoet. Want uw opleiding is fijn, maar het woord van God is leven. Mijn woord is leven. En hem te kennen is leven. En hij zei, ken hem. Hij is het woord. Dus u kunt hem alleen kennen door het woord, want hij is het woord. En dat is de enige wijze waarop u hem zult kennen, door zijn woord. Iemand zou naar voren kunnen komen en zeggen, dit is God en dat is God, of dit is God, dit is juist en dat is juist. Maar wij komen terug tot het woord, dat de waarheid is. En het woord is net zoals de Noordpoolster. Het is een ware ster. Ongeacht hoe de wereld staat, de Noordpoolster wijst de as aan van de aarde. U richt uw kompas op de Noordpoolster. Het staat altijd in de as van de aarde. Andere sterren bewegen rond met de wereld, maar de Noordpoolster blijft stabiel. Nu, het kompas is de Heilige Geest en uw houvast zou als de Noordpoolster zijn, dus zal de Heilige Geest altijd naar het woord wijzen. De Heilige Geest zal u nooit naar iets anders leiden dan naar het woord van God. Hoe zou een mens dus een geloofsbelijdenis kunnen accepteren, wanneer deze in tegenspraak is met het woord, en dan nog steeds kunnen zeggen dat hij de Heilige Geest heeft? De Heilige Geest zal u daarvan wegwijzen. De Heilige Geest is nodig om u naar het woord te wijzen, want Hij is het woord. Hij is het woord en Hij kan alleen, zoals de magneetnaald in het kompas alleen gericht is naar de Noordpool, dat is de enige richting waarheen het kan trekken. En wanneer de Heilige Geest de auteur en schrijver is en de levendmaker van het woord, hoe kan Hij de persoon naar iets anders wijzen dan naar het woord? Wanneer er dus een persoon zegt dat zij de Heilige Geest hebben en iets accepteren in tegenspraak met het woord, dan toont het aan dat het niet de waarachtige Heilige Geest is die ze hebben. Zie? Het kan een geest zijn, ik zou dat niet willen betwisten, maar het is niet de Heilige Geest van Christus. Nu, u weet dat men vele keren elkaars geest aanneemt. En dat zou dus, zoals in een groep mensen, naar een bepaalde zaak wijzen. Maar het zal niet naar Christus wijzen, maar de Heilige Geest wijst altijd naar Christus. En Christus is het woord. Wij zien dit zo duidelijk in de Bijbel. Of ik zie het, misschien zou ik verkeerd kunnen zijn, maar mijns inziens denk ik van niet. Vanwege dit, steun niet op uw eigen inzicht over zaken. Als u steunt op uw eigen inzicht, dan bent u bestemd om van de juiste weg af te gaan. U kunt niet steunen op iemand anders inzicht wanneer het op leven aankomt. Om leven te vinden, moet u steunen op het woord. Dat is leven. Wij zien dit vanaf het begin. Het is ons vanaf het begin zo duidelijk bekendgemaakt dat God zijn eerste gezin op aarde zijn woord gaf om bij te leven. Alleen bij zijn woord moest er geleefd worden. Nu, dat is niet door het eten van voedsel enzovoort, maar zij moesten bij zijn woord leven voor eeuwig. En zolang zij dat woord hielden, leefden zij eeuwig. Maar toen de eerste kleine frase van dat woord verkeerd werd geplaatst, brak de hele keten en het menselijk ras werd in de dood ondergedompeld. Zie? Wij merken dat op. Eva was zonder twijfel een intelligent persoon. De eerste, direct van Adam, die de zoon van God was. En Eva, die zeker op die plek was, waar geen zonde was geweest, geen plaats voor zonde, moet zeker een wonderbare opvatting hebben gehad over wat God was. Want elke middag wandelde zij en haar man in de koelte van de hof in de avond en spraken van aangezicht tot aangezicht met God. Wat onredelijk voor een persoon die elke dag van aangezicht tot aangezicht met God wandelde, om zich vervolgens te keren tot het beredeneren van iets dat haar van het woord van God wegredeneerde. We hebben hen nog steeds. Ze worden zo gemakkelijk van het woord van God weggeredeneerd, na in de tegenwoordigheid van God gezeten te hebben. Ze zien het woord van God gepredikt, het woord van God bekendgemaakt. Dronkaards en zondaars komen naar het altaar en worden bekeerd en tot nieuwe schepselen gemaakt in Christus. Mensen van slechte reputatie, die tot dames en heren gemaakt worden, en keren zich dan af van die gezegende zaak die hen naar dit leven leidde, om dan verdraaid te worden naar een of ander soort geloofsbelijdenis, om populairder te worden of om te komen in wat zij een betere klasse mensen noemen. Wel, u bent in de beste klasse die er is. Zonen en dochters van God. Wel, ik hou meer van dat gezelschap dan dat van al de koningen en vorsten en heel de rest. Geef mij die nederige groep mensen, al kennen zij hun rechterhand niet van hun linkerhand. Zolang zij God maar kennen en hem liefhebben en hem dienen, zijn dat voor mij de beroemdheden des hemels. Zeker. Nu, maar wij zien dat Eva gemakkelijk door Satan van het woord van God af werd verleid en dat zij op haar eigen inzicht steunde, omdat Satan voor haar iets had ontworpen wat voor haar niet het echte inzicht van God was, Maar haar werd door de vijand, door Satan, iets anders verteld. En ze geloofden het. Nu ondervinden wij de resultaten hiervan. Het dompelde het gehele menselijke ras onder in de dood. Omdat de eerste moeder op aarde op haar eigen inzicht steunde, in tegenspraak met het woord van God, en zij dompelde het hele menselijke ras onder in de dood. Nu gelooft u dat? Dat is het woord. Wel, een vrouw is altijd... De gemeente wordt in de Bijbel getypeerd door de vrouw. En een gemeente vandaag kan een stel dogma's of geloofsbelijdenissen accepteren. En de hele samenkomst in een afscheiding van God doen vallen. Die mensen die deze dingen aanvaarden in plaats van het woord van God, zijn net als Eva. En het is telkens weer opnieuw gedaan tot deze gehele generatie is afgevallen van het woord van God. En wanneer het woord wordt bekendgemaakt, het woord wordt geopenbaard, willen zij het niet aanvaarden, omdat zij het niet kunnen, want zij steunen op hun eigen inzicht. Deze kerk werd hier gebouwd. Het is een prachtige plaats, het is een grote organisatie, het is een lid van een groot lichaam van mensen. Waarom zouden wij daartoe niet behoren? Ik zal erop vertrouwen. Vertrouw niet op uw eigen inzicht, maar vertrouw op het woord des Heren. Nu. Het eindigt tenslotte in de dood voor het hele menselijke ras, zoals ik zei. Precies zoals nu, voor de vele mensen die op hun eigen inzicht vertrouwen, hun dogma's en geloofsbelijdenissen enzovoort. En die beweren, het woord van God is niet helemaal waar. Het ene is geïnspireerd en het andere niet. Hoe kunt u geloof hebben in een Bijbel waarvan een deel wel geïnspireerd is en een ander deel niet? Als er één citaat verkeerd is, dan kan de hele zaak wel verkeerd zijn. Het moet allemaal juist zijn. Precies juist. En sommige van deze zogenaamde verdraaide bijbelscholen leren de kennis der mensen, verzamelen dit waar ze samenkomen en zitten in een raad van mensen en zeggen, nu kijk, als de dagen van wonderen, het eindigde in de dagen der apostelen, en menig man onder de bisschoppen of de hoge voornamen zouden daarbij zitten en bij zichzelf zeggen, wel als ik het met hen eens kan zijn, kan ik zonder twijfel wellicht de volgende in de rij zijn voor zijn positie. Ziet u, dan steunt u op uw eigen inzicht in plaats van dat u op uw twee voeten staat voor het woord van God. Dat is wat deze dingen veroorzaakt. Iemand zei enige tijd geleden, ik was in een dispuut met de inkomstenbelasting. En men zei, wel, uw beheerders zijn niets dan marionetten, veronderstel ik. Ik zei, als ik een beheerder had in de raad die er anders over dacht en niet zou willen opstaan, ik geef er niet om wie erover spreekt om zijn eigen gezichtspunten erover uit te drukken, dan zou ik hem uit de raad gooien, beslist. Hoewel het in tegenspraak was met wat ik geloof, wil ik toch dat hij uitdrukt wat volgens hem juist is. Daarvoor heb ik hem daar, om te zien wat hij erover zegt. Maar we hebben dat. Merk op dat Jezus in Johannes 10 zegt, mijn schapen kennen mijn stem. Zie? Een stem, natuurlijk, dat is zijn woord, wanneer hij spreekt. Mijn schapen kennen mijn stem. Mijn stem is aan hen bewezen waar te zijn. Het is betuigd dat het mijn stem is. Nu, merk op dat zij niet geneigd zijn een andere stem te volgen. Ze zullen het niet doen. Mijn schapen kennen mijn stem. En een vreemde zullen zij niet volgen. Met andere woorden, zij zullen geen theologische stem begrijpen die in tegenspraak met het woord onderwijst. Het schaap begrijpt dat evenmin als de arend van gisteravond het klokken van de hen zou kunnen begrijpen. Zij begrijpen het niet omdat hij een arend was. Evenzo is het met een waarachtig wedergeboren kind van God. Zij verstaan slechts de dingen die van God zijn. Nu zegt iemand, wel kijk, nu kijk, u zou dit kunnen doen, denk ik. Het is, ik geloof dat het niet op deze wijze is. Ik geloof dat de dagen van wonderen voorbij zijn. Ik geloof niet dat dit goddelijke genezing is. Ik geloof dit niet. En nu, een waarachtig wedergeboren christen, zal dat nooit in zijn oren stoppen. Hij begrijpt het helemaal niet. En hoe zou een mens die in God gelooft en de Bijbel kan lezen en zien dat hij dezelfde is gisteren, vandaag en voor eeuwig, ooit iets dergelijks kunnen accepteren? Ik begrijp het niet. Zij steunen dus niet op hun eigen inzicht. Net zoals een baby. Neemt u een kleine baby die pas geboren is en laat hem eens leunen aan zijn moeders boezem. De warme melk van haar drinken zijn hoofdje op haar boezem steunen, hoewel hij slechts enkele uren oud is. Neem hem zo'n dag of twee later van zijn moeder weg en leg hem aan de borst van een vreemde moeder. Hij zal met zijn kleine hoofd voetjes in de lucht trappen en blaren. Het is zijn moeder niet. Zie, hij heeft reeds iets over zich, omdat hij een deel van deze moeder is. De natuur heeft er op een manier in voorzien dat hij zijn eigen mama kent. En als de natuur in een manier voorzien heeft voor een baby om zijn moeder te kennen waaruit hij geboren is, hoeveel te meer is het zo bij een zoon van God die uit de geest van God geboren is. Hij kent zijn mama. Hij kent deze, omdat hij uit het woord werd geboren. En hij begrijpt het woord. Breng hem op een vreemde plaats en hij is daar zeker niet thuis. Hij zal eruit gaan zodra hij kan, omdat hij niet steunt op... Iemand zegt, nu wacht schat, dit is nu je mama. Het is zijn mama niet, want hij heeft een manier om te weten dat hij deel van deze moeder is. Dat is zijn moeder. Niemand anders kan ooit haar plaats innemen. Hij kent zijn eigen moeder. Merk op dat het werkelijk zo is dat God alles naar zijn aard gemaakt heeft. Het vee naar zijn aard. Menigmaal bij het bijeendrijven van het veegins brachten wij de hele veestapel bijeen met de kleine kalveren en ik vroeg me altijd af hoe zij ooit hun eigen mama zouden kennen. Nu, zij komen uit de bergen naar beneden, het vee helemaal door elkaar gemengd. Een koe die een kalf heeft, misschien kan een klein hongerig kalf, kan als het echt hongerig is wat zuigen bij een andere moeder. Maar wanneer wij hen buiten op de prairie brengen, begint die moeder door de menigte van koeien en kalveren heen te gaan, tot zij het hare vindt en het kalf rent achter zijn moeder aan. Het kent die bepaalde kleine speen en harige balk. En ze loeit om dat kalf en andere moeders loeien tot je jezelf niet meer kunt horen, denken, maar dat kleine kalf zal die bepaalde roep van zijn moeder vinden, omdat het deel is van de moeder. En een wedergeboren christen van de hemel is een deel van dit woord. Juist. Een andere mama zal hij niet volgen. Hij is een deel van het woord. Hij blijft bij het woord. Als de bazuin een onzeker geluid geeft, wie kan zichzelf voor de strijd voorbereiden? Zegt Paulus. Hij kent het geluid van het woord. Merk op hoe dit is. De voorbestemde hand van God die hen er doorheen volgt. Hij weet dat hij verordineerd was. Hij was in de waarheid van het evangelie. Hij wist dat hij geboren werd door de geest van God. Hij weet dat de geest Gods, het woord Gods, niet kan loochenen. Daarom zal hij een vreemde niet volgen. Merk op. Ik keek hier even op een notitie die ik hier had opgeschreven. Ik ging eraan voorbij, maar ik keek toevallig naar de schriftlezing en ik dacht dat ik er weer naar terug zou verwijzen. Merk op hoe zijn eigen voorbestemde schapen hem volgden precies in de dagen van de grootste theologen die we ooit hadden. Ze kwamen er direct uit omdat ze hem kenden. Ze wisten wat het woord voor die dag had beloofd. Ze wisten waarop de Messias zou lijken. Wanneer hij kwam en Simon Petrus kwam tot hem, welke toen alleen Simon was, en Andreas had geprobeerd hem te vertellen over deze man is de Messias. Wel, Simon natuurlijk was misschien wat stijfkoppig, wilde niet gaan, maar toen hij naar voren wandelde in de tegenwoordigheid van Jezus, toen zei Jezus, uw naam is Simon en gij zijt de zoon van Jonas. Nu, we weten dat Jezus zijn apostelen vertelde dat hij hen kende van voor de grondlegging der wereld. Zij waren de attributen van zijn gedachten. Daarom, omdat dat zaad in hem lag en hij wist dat het woord het zei en er beloofd was dat de Messias een profeet zou zijn, toen hij dat zag, was hij klaar met vissen. Hij wist toen dat hij zijn netten zou laten vallen, omdat hij een visser van mensen moest gaan worden. Terwijl er anderen waren die daar stonden, die hetzelfde zagen gebeuren en het als een boze geest beschouwden, dat waren de theologen, omdat het niet naar de smaak was van hun theologisch onderricht. En zij wezen het af, omdat zij op hun eigen inzicht steunden. door hun leerstelling. Toen Jezus Christus kwam, in de volheid van het woord der belofte, waren zij te blind om het te zien. Zij steunden op wat de priesters zeiden en op wat de kerk zei, in plaats van op wat God zei. Jezus berispte hen ervoor. Hij zei, onderzoek de schriften, want daarin meent gij eeuwig leven te hebben, en zij zijn het die van mij getuigen. Deze schriften die ik u vraag te onderzoeken, zij vertellen u wie ik ben. Maar zij wilden niet steunen op wat het woord zei, maar zij steunden op wat hun inzicht was. Zij steunden op hun eigen begrip. En de schrift zegt ons dat zij versluierd waren. De sluier van hun eigen theologie had hen verblind. U zegt, broeder Branham, waar gaat u naartoe? Ik kom gewoon tot dit. Deze zaak gebeurt opnieuw. Zodat mannen en vrouwen en het volk op een bepaalde kerk zullen steunen, waartoe zij toegetreden zijn en behoren, ongeacht wat het woord van God erover zegt. Zij gaan daar gewoon mee door, steunend op hun eigen begrip, en negeren het woord Gods, alsof het zelfs nooit was geschreven. Het is een niet ontkiemd zaad van menselijk leven. Het heeft wel het fysieke leven, maar geen geestelijk leven in zich om levend gemaakt te worden. De sluier was over hun gezicht. Merk nu op, zij hadden hun eigen gedachten van wat God behoorde te zijn. Zij hadden hun eigen ideeën van wat de Messias zou zijn. Maar het woord zei wat de Messias zou zijn. Nu ziet u, zij hadden hun eigen begrip van wat hij zou zijn. Ongetwijfeld zei de hoge priester, al mijn priesters onder mij, wanneer de Messias nu komt, we hebben hier een grote tempel gebouwd, we hebben dit alles gedaan, en de Bijbel zegt, hij zal snel tot zijn tempel komen en al deze dingen. Wanneer hij komt, zal de Messias rechtstreeks hierheen komen en zich aan ons bekendmaken en zeggen, ik ben de Messias, ik ben aangekomen, ik ben die Messias waarop u naar uitgekeken hebt. Wel, toen hij echt kwam, kwam hij op zo'n andere wijze dan zij dachten dat ze hem niet herkenden. Zij wisten niet wie hij was, maar zijn en wat als een huichelaar daar naar voren zou zijn gewandeld. En gezegd zou hebben, ik ben de Messias, ik ben dokter Zussenzo. Ze zouden het hebben geaccepteerd, maar toen zij kwamen bij een man die geboren was, met een duistere geboorte achter zich, geen opleiding of school waar hij ooit naartoe ging om te leren, hij had geen seminarie, geen lidmaatschapskaart, maar hij was de uitlegging van Gods woord bekendgemaakt. De werken die ik doe, zeggen u wie ik ben. Als ik niet de werken doe die beloofd werden dat ik zou doen, geloof mij dan niet. En zouden wij dat niet op deze dag kunnen toepassen? Wanneer de Heilige Geest komt, wil men het op een ander tijdperk toepassen. Wanneer hij komt in de actie en de demonstraties van zijn kracht, van eeuwig leven, zullen de mensen het een wild fanatisme noemen. Waarom? Ze steunen op hun eigen inzicht en niet op het woord des Heren. U weet dat het juist is, de identificatie, dat Gods eigen uitlegging de manifestatie van de belofte is. Misschien zal ik het zeggen om het wat duidelijker te maken. Wanneer God het woord spreekt, heeft hij geen enkele man of vrouw nodig of iemand anders om te zeggen wat dat betekent. Wanneer hij zegt, wel u zegt, God bedoelde dit. God bedoelde gewoon wat hij zegt dat hij bedoelt. Zie? Nu, hoe legt hij zijn eigen woord uit? Door het te vervullen. De Bijbel zegt, een maagd zal zwanger worden. Ze werd zwanger. Dat behoeft geen enkele uitlegging. God zei, er zij licht. En het was er. Dat behoeft geen enkele uitlegging. God zei ook dat in deze laatste dagen hij zijn geest op alle vlees zou uitstorten. En hij heeft het gedaan. Dat behoeft helemaal geen uitlegging. Dat behoeft alleen een aanvaarding. Iemand om te accepteren wat God heeft gedaan. Het behoeft geen uitlegging. God legt zijn eigen woord uit. God belooft de dingen die wij zien, dag aan dag, dat hij het in de laatste dag zou doen. Zoals het toen was, steunen de mensen ook heden op hun eigen inzicht. Mijn voorganger zegt dat dit fanatisme is. Maar de Bijbel zegt dat het zou gebeuren. Op wiens inzicht gaat u steunen? De Bijbel beloofde in de laatste dagen dat het Laodicea gemeentetijdperk zo rijk zou worden en in een zelfvoldaanheid zou geraken. Ik ben rijk, ik heb aan niets gebrek. Ik zit als een koningin en zij is rijk. En hij zei, gij weet niet dat gij ellendig zijt. Nu, dat is het gehele gemeentetijdperk. De gemeente. Aan de gemeente van Laodicea. Gij zijt naakt, blind, arm, ellendig en weet het niet. Zittend in haar rijkdommen, 10.000 maal tienduizenden en duizenden leden. Bijna al de wilde van de wereld in haar hand. Om het allemaal samen te brengen op afspraak met de katholieke kerk en de protestanten samen, hebben zij zoals zij samengaan de rijkdom van de wereld. Wij zijn in deze natie gewoon zowat bankroet. We leven op de belasting die over 40 jaar vanaf nu betaald zal worden. Zegt men tegen mij, men zei het al dus op Lifeline. Belastingen die wij nu uitgeven zullen pas over 40 jaar geïnd worden. Als Jezus vertoeft zal mijn kleinzoon, als hij 40 jaar oud is, het belasting betalen voor wat wij nu uitgeven. Wij zenden het als buitenlandse hulp. En onze eigen indianen hongeren dood. Wij proberen vriendschap te kopen. Je koopt geen vriendschap. Je koopt geen vriend. Nee, maar dat is wat wij doen. Dat is de wijze waarop wij ons opgeworpen hebben. De mensen belasten op alles waar zij aan kunnen komen. Belasting op belasting op belasting. En we zullen niet uit de oorlogsschuld zijn gedurende honderden jaren, veronderstel ik, die wij door de politici opgelopen hebben. En wij behoorden zo niet te zijn. Er is geen reden voor dat wij zo moeten zijn. Maar de kerken zelf zijn zo rijk geworden. Bijna al de rijkdom van de wereld, zegt de Bijbel, is in de katholieke kerk. Daarom heeft Rusland haar eruit gegooid. Daarom verbande Rusland haar. Dat waren de wortels van het communisme. Omdat de kerk dacht iets te zijn, was men in niets meer anders dan de rest van de wereld. Toen wij daar ginds in Finland waren, werd die kleine jongen uit de dood opgewekt. Daar stonden die Russische soldaten in de houding en ze zeiden, wij zullen een God ontvangen die de doden kan opwekken. Wij hebben denominaties gemaakt en scholen en gebouwen opgericht. En faalden om te doen wat Jezus zei om te doen. En dat was predikt het evangelie. Wij hebben geprobeerd de wereld op te voeden. Hij zei nooit, leid de wereld op. Hij die opgeleid is, zal gered worden. U moet wederom geboren worden. Vervuld met de geest. Dat is de reden dat wij overal zo jammerlijk hebben gefaald. Ziet u? We hebben de wilde. We hebben de zaak. Nu, wat zal er gebeuren? Wanneer deze kerk, de Wereldraad van Kerken, samengaat, kunt u niet zien wie de leiding zal hebben? Kunt u, Methodisten en Presbyterianen, dat niet begrijpen? De rest van u, zelfs de Pinkstermensen? U zegt dat u er niet in gaat. U gaat er of in, of u zult de denominatie bankroet laten gaan. U zult of het een of het andere doen. Het is recht voor u. U moet het wel doen. Het is een dwang, het merkteken van het beest. Dat is het precies. Denominatiedom is absoluut het merkteken van het beest. Ik kan het bewijzen met de Bijbel. Zij was een hoer. Ze had een hoerendochters. En wij weten dat het de waarheid is. Georganiseerde religie is tegengesteld aan het woord. En het is antichristelijk in zijn principes. Niet alles daarin is antichrist, maar in zijn principes. Haar systeem is antichristelijk. Omdat het tegen het woord van God is. Elk georganiseerd systeem is op die wijze. Daar zijn ze. Ziet u, en u steunt op het inzicht van iemand anders, op hun inzicht, in plaats van op Gods inzicht te steunen. Door wat God erover zei. Dat is de reden dat het verkeerd is. Jongens komen naar bijbelscholen die een goede opleiding hebben, komen naar deze zogenaamde bijbelscholen. En misschien hebben zij een geroep van God in hun hart. En ze komen daar en worden zo geïndoctrineerd met een gezichtspunt dat zus en zo het zei, bisschop zus en zo, deze zei het, die zei het. De raad der mannen was het ermee eens dat het op deze wijze zou moeten zijn. Het maakt niet uit wat iemand zegt. Jezus zei, laat het woord van ieder mens een leugen zijn en het mijne de waarheid. Ongeacht van wie het is, het mijne is de waarheid. Nu, hoe weten wij wat de waarheid is? Wanneer de Bijbel verklaart dat er iets zal gebeuren, dat er iets zal plaatsvinden en het gebeurt op die manier. Nu, de Bijbel zegt, in haar was de wilde van de wereld. Goud, zilver. Nu, als wij de goudstandaard hebben en we zijn bankroet, wat zal er nu gebeuren? Wat zal er gebeuren? U weet, de rijken van deze natie, de grote fabrieken en whiskymensen en tabaksmensen en dergelijke meer zullen niet toestaan dat de munt veranderd wordt. Dus het enige wat wij zullen moeten doen is het lenen. En er is slechts één plaats waar we het kunnen lenen. En wanneer wij dat doen, verkopen we daarmee onze geboorterechten. Dat is juist. Wat zult u dan doen? U bent daardoor eigendom van dat systeem. Er is niets anders wat u kunt doen. Oh, mensen, denk niet dat ik... U mag denken dat ik gek ben. Maar wanneer mijn stem verstild is in de dood, zullen deze banden nog steeds gespeeld worden en u zult erkennen dat wat ik gezegd heb gebeurd is. Ik zou de meest dwaze persoon zijn om het standpunt in te nemen dat ik ingenomen heb om tegen deze zaak in te gaan. Ik zou tegen God zijn. Ik zou tegen alles zijn wat God is. Als ik verkeerd was, als het zo was in mijn denken en mijn uitroepen, dan mijn roeping. De zaak zou tegen God zijn, maar ik heb mijn standpunt ingenomen omdat ik het hier in het woord zie. Het is Gods woord, dan zie ik het betuigd worden, bewezen dat het de waarheid is. Dat is de uitlegging die God van zijn woord geeft. Gods eigen uitlegging van zijn woord is hoe hij het betuigt en het waar maakt. Waarom waren deze farizeeërs blind? Wat maakt hen zo blind? Omdat zij de openbaring of betuiging van het woord niet wilden aanvaarden. En dat is de reden vandaag dat de kerken blind zijn. Het is omdat zij openbaring die betuigd is niet willen accepteren. Als het woord het zegt en het wordt geopenbaard en het is dan bewezen, willen zij het nog steeds niet accepteren. Dat is de reden dat deze Joden, de Joden tot op deze dag, het niet willen accepteren. U kunt tegen hen niet over Christus spreken, omdat de sluier nog steeds over hun gezicht is. Verblind. En de gemeente, u kunt niet tegen hen spreken over het volle evangelie en de kracht van God, omdat de God van deze wereld hen verblind heeft voor de waarheden van God en omdat zij op hun eigen inzicht steunen. Wanneer de vrouwen de kerk binnenkomen en hun haar afknippen, omdat hun voorganger hun zegt, oh, dat is in orde, die man is gek. Maar de Bijbel zegt dat zij verkeerd gedaan heeft wanneer zij het doet. God weigerde haar gebed te beantwoorden. En sommige van die vrouwen doen een andere schande en proberen prediker te zijn. Dan maakt zij de zaak twee keer zo erg. De Bijbel zegt dat zij dat niet behoorde te doen. Niets ervan. Maar de kerkorganisatie zal het aannemen en haar verordineren en haar daar uitzenden, steunend op hun eigen inzicht. Eén woord van God misplaatst of verkeerd geplaatst of het niet geaccepteerd, breekt de hele keten. De mens zal niet leven van brood alleen, maar door ieder woord dat de mond van God uitgaat. Waarom is het, vrouwen, dat u mij hoort prediken tegen deze zaken, als het dragen van shorts en zich verven en kapsels nemen met kort haar hier en al dat soort spul? En wanneer ik dan elk jaar terugkom, zit u hier nog steeds in dezelfde toestand. Het is omdat u steunt op uw eigen inzicht in plaats van op het woord des Heren. De voorgangers, waarom reinigt u uw kerk niet? Omdat u naar uw denominatiedogma gaat in plaats van naar het woord des Heren. Dus juist, steun niet op uw eigen inzicht. Wel, steun niet op uw eigen begrip, maar op het woord des Heren. Zij wilden het niet aanvaarden omdat zij de betuiging niet wilden accepteren. Jezus kwam met een evangelie precies zoals hij zei dat hij zou komen, zelfs vele keren. Johannes was wat verward toen hij in de gevangenis werd geworpen en hij raakte daar ginds. Hij had gepredikt dat de komst van de Messias nabij was. Wiens wan is in zijn hand, hij zou zijn vloer volkomen reinigen en het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden en de tarf in de schuur verzamelen. De geest van God bracht het uit hem tevoorschijn als een fontein. En toen hij dan Jezus op het toneel zag komen, was hij een kleine, zachtmoedige, nederige soort man die men alle kanten heen duwde, die men naar het leven stond. Waarom? Johannes kon het niet begrijpen. Hij stond dus enige van zijn discipelen om van Jezus te ontdekken of hij werkelijk degene was. Wat een schande voor Jezus. Nadat die profeet daar in het water stond met het woord van God en zei, ik ken hem omdat ik de Heilige Geest zag als een duif. God, neerdalend van de hemel als een duif, in hem gaande. En ik hoorde een stem van de hemel die zei, dit is mijn geliefde zoon. En vervolgens zei Johannes, ga heen en vraag hem of hij werkelijk degene is, of dat wij naar een ander moeten uitkijken. Nu, Jezus stond hem nooit een boek over hoe men zich in de gevangenis heeft gedragen, of tot welke kerk hij had moeten toetreden, maar hij zei, blijf hier een poosje in de buurt en let op wat er gebeurt. En geef dan, Johannes, de dingen door die u hebt zien doen, omdat deze werken die hij deed hem betuigde als de Messias, de Zoon van God. Gezegend is hij die aan mij niet geërgerd wordt. Velen zijn dus geërgerd geworden. Vele mensen raken zo gemakkelijk geërgerd aan het woord van God. Het is tegengesteld. Ze willen op hun eigen inzicht steunen. Ze willen het woord des Heren niet aannemen. En ze moeten zo gaan als men hun heeft geleerd te gaan. En de wijze die men hun heeft geleerd en hun kerk steunt erop. Ongeacht of God beloofde dat hij het zou laten regenen, dat het in de morgen zou regenen en de kerk zegt dat is onzin, dan zouden zij de kerk geloven in plaats van God. Waarom? Zij zijn uit de kerk geboren. Maar een mens die uit God geboren is, is van het zaad van God en het zaad van God is het woord van God en hij leeft alleen daardoor, dat is zijn leven. Nu, hij steunde op hun eigen inzicht. Maar zij wilden niet op Gods woord steunen. Zij wisten wel beter, het was in de schrift. Zij noemden het een boze geest, die man. Waarom? Een priester zei, wie deze man gaat horen, prediken, zal uit de synagoge gezet worden. Zoals bij een man die eens blind was en door Jezus genezen werd. Zelfs zijn ouders, die zo blij waren met die genezing, waren befeest te belijden dat het Jezus het was die het deed. Ja, ze zeiden, is dit uw zoon? Ze zeiden ja. Hij zei, wie maakt hem gezond? Ze zeiden, ik weet het niet, hij heeft zijn leeftijd, vraag het aan hem. Hij kan voor zichzelf spreken. Omdat er gezegd was dat ieder die steunde op Christus inzicht, in plaats van op hun begrip, uit hun kerk gezet zou worden. Nu, is dat niet precies hetzelfde? Ik stel u een toepasselijke vraag. Amen. Dat is juist. En zij doen hetzelfde. Ongeacht wat God doet, het moet overeenkomstig hun begrip zijn, niet wat God betuigt de waarheid te zijn. Nu. Die man had evenwel het antwoord. Hij vroeg, wie genas u? Hij zei, iemand genaamd Jezus van Nazareth. Hij zei, hij is een zondaar, we weten niet van waar hij komt. Hij antwoordde, nu dat is iets vreemds. U wordt verondersteld de leiders van dit uur te zijn. En hier is een man die mijn ogen opende, wat niet is gedaan sinds de wereld begon. En toch zegt u dat u niet weet waar hij vandaan komt. Oh my. Waarom? Zij leunde op hun eigen inzicht, in plaats van op het woord des Heren. Want Jesaja zei, de blinden zouden zien, de lammen zouden opspringen als een hert. Woestijnen zouden uitbreken in gejuich. Maar u ziet dat zij op hun eigen inzicht steunden, niet op het woord, op hun eigen systeem dat zij opgetekend hadden. Nu, merk op dat de kerken van vandaag hetzelfde doen. Ze hebben een groot, intelligent superras in hun denominatiesystemen gevormd. Daardoor hebben zij zulk een superverstand dat zij niet willen dat iemand anders er de gek mee steekt, dat niemand binnenkomt tenzij men tot die groep behoort. Spreek mij er maar niet van, ik woon in Tucson, Arizona. Ik kwam daar 3 jaar geleden. Ik ontmoette de Raad van Kerken en ik zei, ik kom hier niet om een kerk te starten, ik kom om gemeenschap met u te hebben, ik kom om u te helpen, ik ben een zendeling, evangelist, wat ik ook doe. Ze zeiden, komt u hier om een gemeente te starten? Ik zei, nee meneer, ik kom hier als ik een gemeente zou willen, ik heb er een in Indiana, ik kom hier omdat de Heere mij in een visioen hierheen leidde. Ik zal nu een poosje blijven, tenzij hij me wegzendt, maar ik ben nimmer gekomen om een gemeente te starten, ik kom om uw broeders te helpen. En dat is 3 jaar geleden en ik ben nog nooit op 1 plaats uitgenodigd. Waarom? Omdat er daarna een vergadering was waar men zei dat als iemand mij bij hen liet prediken, zij die prediker zouden uitsluiten. Ze deden wat? Steunden op hun eigen inzicht. Zeker. Dat zijn de zogenaamde. Zij vormen hun eigen superverstand. Men zegt dat uw naam in hun boek moet staan, anders bent u verloren. Een prediker zei mij dat. Oh, zegt u, dat was een kwakzalver, het was een pinksterman. Jack Moore en ik zaten daar naar hem te luisteren in Dallas, Texas. Hij zei dat hij een man van het boek zou moeten wegdoen. Ik zei, waarom? Omdat hij gemeenschap met u had. Ik zei, wel, haal hem eruit. Hij zei, wel, dan, hij is dan verloren. Ik zei, verloren? Wel, zei, als zijn naam er niet meer in staat. Ik zei, bedoelt u dat u als distriktsopziener dat gelooft? Hij zei, dat is de waarheid. Ik zei, ga achter uw microfoon vandaan, meneer. Dat is niet de genade van God. Dat ziet u, want door 1 geest zijn we alle gedoopt in 1 lichaam. En leden geworden van dat lichaam. Ik geef er niet om van welk soort u bent. Dat heeft er niets mee te maken. U bent absoluut een christen door geboorte. En dat is de enige manier, dat is de enige wijze waarop u kunt zijn. Niet door toetreden, niet door geloofsbelijdenissen, niet door de extase. Of door dit of dat te zeggen of enig ander ding. Even minder opleiding theologie. U bent een christen wanneer u wederom geboren bent. En u kunt niet wederom geboren worden, tenzij u uitverkoren bent om wedergeboren te worden. Want geen mens kan tot mij komen, tenzij mijn vader hem trekt. En al wat mijn vader mij heeft gegeven zal komen. Amen. Ik zal hem opwekken ten jongste dagen. Deze grote zogenaamde bijbelscholen die wij hebben, zoals men zal zeggen, steunen op hun eigen geleerdheid. Oh my. Ongeacht wat het woord zegt, kunnen zij het zo uitleggen voor zichzelf, maken dat ze het zelf geloven en hun eigen soort het gelooft, dat de dagen van wonderen voorbij zijn en dat er niet zoiets is als een profeet, profeten, apostelen, dat er niet zoiets is als gaven van genezing enzovoort, dat het daar het allemaal in ginds in bijbelse dagen eindigde. Zij kunnen maken dat zij dat zelf geloven. U weet dat de Bijbel zegt, u kunt een leugen geloven en daardoor vervloekt zijn. Ziet u, dat is precies de waarheid. Ze vormen, ongeacht wat het woord van God zegt, dat zij op hun eigen inzicht steunen. Ze steunen erop, ze geloven het, ze denken dat het de waarheid is. U kunt een leugen blijven geloven, telkens weer opnieuw, tot het voor u de waarheid is. Dat is juist. Maar hoe weten we of het de waarheid is of niet? God bewees dat het de waarheid is, omdat het in zijn woord staat en hij het betuigt. Hij heeft zijn eigen uitlegging ervan. Hoe komen zij hiertoe? Ze doen het door hun cultuur, hun opleiding, door hun inzichten van de doktersgraad enzovoort, van een bepaald seminarie waar ze vandaan komen en waar ze deze dingen leerden. Maar kijk vrienden, luister, nergens in de Bijbel wordt ons gevraagd het te begrijpen. Er wordt ons niet gevraagd het te verstaan, er wordt ons gevraagd het te geloven. Het moeten geloven door geloof. Als u het begrijpt, dan maakt dit dat het geloof te niet gedaan wordt. U kunt het niet begrijpen, maar u gelooft het hoe dan ook. Als ik God zou kunnen begrijpen, zou ik God niet hoeven te geloven. Ik begrijp God niet. Geen mens begrijpt God. Ik kan het woord van God niet begrijpen, maar ik accepteer het. Ik geloof het. Er wordt mij niet gevraagd om het te begrijpen. Ik ben niet naar een bijbelschool gegaan met al dit geweldige inzicht van de menselijke kennis erover. Ik weet alleen dat de Bijbel zegt dat Jezus Christus dezelfde is gisteren, vandaag en voor eeuwig. En ik kijk naar hem uit op dezelfde manier. Ik weet dat hij beloofde wat hij zou doen in deze dag. En ik kijk naar hem uit om het te doen. En hij doet het. Dat is juist. Hij beloofde genade. Ik keek er naar uit en ik ontving het. Hij beloofde genezing. Ik geloofde het en ik accepteerde het. En ik ontving het. Nu. Ik wil niet te veel van uw tijd nemen, maar ik wil u één ding vragen, als u mij een ogenblik wilt verdragen. Beschouw enkele van degenen die niet op hun eigen inzicht steunden. Enkele karakters uit de Bijbel, slechts enkele die niet op hun eigen inzicht ondersteunden, ongeacht wat het inzicht van hun tijdperk was. Laten we bijvoorbeeld Noach nemen. Noach leefde in een dag van groot wetenschappelijk onderzoek. In de dagen van Noach bouwde men waarschijnlijk piramiden, die men nu niet meer kan reproduceren. Nu hebben wij niets meer om ze te maken, niets om de rotsblokken naar boven te tillen. Men zou het vandaag niet meer kunnen. In die dagen hadden ze een soort chemische stof die ze in het verf konden doen, waardoor hun kleren er tot vandaag natuurlijk uitzien. Ze hadden balsamvloeistof waarmee ze een mummie konden maken. We zouden het niet kunnen vandaag als we het moesten. We hebben heel wat vaardigheden verloren laten gaan. De dag waarin hij leefde was in een knap wetenschappelijk tijdperk. Jezus verwees ernaar dat zo'nzelfde tijdperk opnieuw zou weerkeren voor hij terug zou komen. Want zoals het was in de dagen van Noach. Nu, u zult dat geloven, nietwaar? Gelooft u dat Jezus dat zei? Gelooft u dat wij tot dat tijdperk zijn teruggekeerd? Nu, dat staat in het boek Lucas, het 17e hoofdstuk, het 29e vers. Nu, in Lucas 17, 30 zegt hij, en zoals het was in de dagen van Lot. Toen de engel des Heren, nu hij las dezelfde Bijbel die wij lezen. En toen hij gaat terug en ontdekt wat voor soort dag het was voor Noach's regen. De wereld vernietigd werd in de dagen van Lot. Ontdek hoe het was en u ziet waar Jezus over sprak. In de dagen van Noach werd er gegeten, gedronken, gehuwd en ten huwelijk gegeven. Ze wisten het niet tot Noach de ark binnenging en de vloed kwam en hen alle wegnam. In de dagen van Lot, net voor de wereld, de heidenwereld, de sodomieten met vuur verbrand werden, waren er homoseksuelen, perversies en van alles in de wereld. Het was een modern Los Angeles. Niet alleen een modern Los Angeles, maar een Verenigde Staten Niet alleen de Verenigde Staten, maar de wereld. Het was zeker perversie. De mensen hadden hun natuurlijke levensbron verloren en hun natuurlijk inzicht van het gezond verstand werd verdorven door een boze geest die de hele loop van hun natuurlijk leven veranderde. En ze waren bezeten door demonische geesten. Als dat niet het beeld is van de dagen van Noach, dan weet ik het niet. In de dagen van Lot, bedoel ik. In de dagen van Noach eveneens. Eten, drinken, huwen, ten huwelijk geven. Volle echtscheidingsgerechtshoven en alles precies zoals het was. Maar bedenk dat voor de wereld werd vernietigd, Abraham op het oppervlak der aarde werd gezonden en hem werd een belofte van een zoon gegeven. En Abraham ontmoette God in vele stadia als een type van de gemeente die God ontmoet heeft. Maar net voor de vernietiging en voor de beloofde zoon terugkeren, of kwam liever, de zoon die beloofd was, kwam God naar beneden en werd gemanifesteerd in menselijk vlees, in een man, drie mannen. En zij kwamen naar Lot, kwamen eerst naar Abraham en zaten neer. En Abrahams naam werd veranderd van Abram in Abraham. En Sarai werd Sara. En deze man, de spreker Elohim, toen hij neerkwam om tot hem te spreken, wat zei hij? Hij zei, waar is uw vrouw Sara? Hij zei, ze is in de tent achter u. Achter u. Hij zei, ik zal u bezoeken overeenkomstig de tijd des levens. En ze lachten in de tent achter hem en hij zei, waarom lachte Sara? Die? Nu, hij zou daar meteen het leven van Sara hebben kunnen nemen toen zij over zijn woord lachte. Maar hij kon het niet, omdat Sara een deel van Abraham was. En vandaag, Jezus zei in Lucas, het 17e hoofdstuk van vers 30, zoals het was in de dagen van Lot, zo zal het zijn in de eindtijd wanneer de Zoon des Mensen, nu herinner u dat Zoon des Mensen een profeet is. Jehovah noemde Ezechiël een Zoon des Mensen. Jezus komt in drie namen. Zoon des Mensen, Zoon van David, Zoon van God. Hij noemde zichzelf Zoon des Mensen, zodat de mensen het zouden begrijpen, want hij was die profeet die de Heere zou doen opstaan. Merk nu op, wat beloofde hij toen? De Zoon des Mensen zou zichzelf opnieuw openbaren, net voor die tijd, voor het vuur. En dat was het laatste teken dat Abraham zag voor de beloofde zoon arriveerde. En hij keerde terug tot een jonge man en zei tot een jonge vrouw. Voor nu. Merk op, de schrift zegt dat natuurlijk, nadrukkelijk. Nu, wij moeten daarnaar uitkijken. En als wij dan de wereld in perversie zien en de dingen die er vandaag in zijn, en men voortgaat op de wijze waarop het is, hoe kunnen wij dan zeggen dat dit juist is en niet zeggen dat het andere juist is? Omdat iemand u steunt op hun inzicht en niet op het inzicht van de vorst des levens, die deze persoon was die daar bij de poort met hen was te Sodom. Nu, we merken op dat wij niet steunen op ons eigen inzicht. Noach steunde niet op zijn inzicht. Het was een groot wetenschappelijk tijdperk, maar hij steunde niet op zijn inzicht van zijn dag, maar hij steunde op de belofte van God en bewoog door de kracht van God en bereidde een ark voor het redden van zijn huis, terwijl het absoluut in tegenspraak was voor het gezond verstand. Er was geen water daarboven, het was er nooit geweest. Maar hij wist dat als God had gezegd dat het er zou komen, het er zou zijn. Hij steunde dus niet op zijn eigen inzicht, maar door geloof werd hij gedreven door het woord van Gods belofte. De geest dreef hem en hij deed het. Abraham steunde niet op zijn inzicht over het menselijk leven. Hij had zijn vrouw gehuwd op ongeveer 17-jarige leeftijd. Hier was hij, 75 jaar oud. En zij was 65 jaar oud, daar zij 10 jaar jonger was. Maar Abraham steunde niet op zijn inzicht toen God zei dat hij hem een zoon zou geven bij Sara. Maar hij noemde alles, elk wetenschappelijk bewijs dat tegen Gods woord was, elke wetenschap buiten Gods woord, alsof het niet zo was. En hij gaf God de eer, sterk, prees hem. Hij bezag niet hoe zijn lichaam eruit zag, of hoe verstorven Sara's en zijn eigen lichamen waren. Hij aanmerkte niets, maar steunde op Gods belofte. Hij steunde niet op zijn eigen inzicht, hij steunde niet op redeneringen. Wel, zegt u, broeder Branham, er is geen reden dat God de zieken niet zou genezen. We hebben zoveel fijne dokters. De Bijbel zegt, wij werpen redeneringen ten neer. Wij redeneren niet, geloof redeneert niet, geloof gelooft en accepteert. Merk op. Maar hij geloofde in plaats van niet te geloven en noemde de dingen welke niet waren, alsof zij waren, wat absoluut tegen elke redenering was. Maar hij redeneerde niet. Hij geloofde het gewoon. Er waren geen redenen die zouden kunnen bewijzen dat die baby geboren kon worden. Die vrouw was ongeveer 20 jaar voorbij de menopauze. En zijn lichaam was zo goed als dood. En toen hij 100 jaar oud was, 25 jaar later, gaf hij God nog steeds de lof tegen elk soort begrip in. Maar door geloof wist hij dat God zijn woord zou houden. Hij steunde niet op zijn eigen inzicht. Wat als Mozes op zijn eigen inzicht zou hebben gesteund, toen God hem zei dat hij de kinderen van Israël uit de hand van Farao moest nemen? Wat als hij op zijn eigen inzicht zou hebben gesteund, toen hij daar bij de vuurkolom was, toen God zei, ga erheen en ik zal met u zijn? Wat als hij op zijn eigen inzicht zou hebben gesteund, toen hij ze naar de Rode Zee bracht? En zij daar bij het water waren en hier God hun het beloofde land had beloofd? Want als hij op zijn eigen inzicht zou hebben gesteund, hoe kom ik daar overheen? We hebben geen tijd om een brug te bouwen. Hier is het leger dat vlak achter ons aankomt. Hier zijn de bergen aan elke kant. Hier is het water voor ons, de Rode Zee. Nu, als hij op zijn eigen inzicht had gesteund, dan had hij zijn handen in de lucht gegooid en was heen gesneld, had zich voor de voeten van Farao geworpen en had gezegd, Farao, vergeef mij, ik ben deed verkeerd. Maar hij steunde niet op zijn eigen inzicht. Maar hij bad en God zei hem voorwaarts te stappen. En de zee opende zich, wat tegen alle redeneringen was. Maar hij steunde niet op zijn eigen inzicht. Wat als Jozua, toen hij daar overstak met de andere 10 denominaties, en daar ginds het land doorlopen had, en dat beloofde land van God had gezien, en had gezegd, nu wacht even, het is waar, we lijken als sprinkhanen, zij zijn reuzen, hoe kunnen wij het ooit innemen? We hebben zelfs geen zwaarden, alleen die wij op de kop hebben getikt. Hoe kunnen wij ooit binnengaan en dat land innemen? Wel, het was totaal onmogelijk. Zij zijn talrijker dan wij, 50 man tegen 1, en ze zijn getrainde soldaten. Wij zijn niets dan gewoon een stel schaapherders en moddertrappers uit Egypte. Hoe? We hebben zelfs geen schild en zo. Hoe zullen we het ooit innemen? Wel, verstand zou zeker bewijzen dat ze het niet konden. Elke militair zoals hij was, of Mozes, zou niet op hun eigen inzicht kunnen hebben gesteund. Maar zij steunden niet op hun eigen inzicht. Zij wisten dat God had gezegd, ik heb u dat land gegeven, ga het innemen. Steun niet op uw eigen begrip. Als u vandaag op uw eigen inzicht steunt, wanneer u ziek bent, misschien in een rolstoel zit, stervend aan kanker, hartkwaal en de dokter zegt dat u gaat sterven, dan zult u sterven als u steunt op uw eigen begrip. Maar steun niet op dat begrip. Zeker niet. Wat met de muren van Jericho, waarvan men zegt dat men er een wagenrace bovenop kon houden, op die enorme muren. God zei, ga daar naartoe en marcheer er zoveel keren rond en blaas op een bezuin en dan zullen je alle juichen en de muur zal in elkaar vallen. Wel, dat was absoluut dwaas voor het menselijk verstand, vleeselijk verstand. Maar Jozua wist hoe dik deze muren waren, omdat hij ginds in Egypte heel wat muren had gebouwd. Hij kende de cement die erin was, hoe stevig ze waren om die wagenrennen er bovenop te houden en er zelfs huis op te bouwen. Maar hij steunde niet op zijn eigen inzicht. Hij geloofde dat wat God zei de waarheid was en gehoorzaamde zijn woord en de muren vielen neer. Hij leunde niet op zijn eigen begrip. Wat toen hij die slag uitvocht en zoals ik er zondag over predikte en de zon daaronder ging. De vijand was een zware nederlaag toegebracht. Die nacht zouden zij zich weer ordenen en zij zouden met een andere macht komen en heel wat van zijn mannen doden. Wat nu als hij gezegd zou hebben, ik heb wat daglicht nodig. Ik moet wat meer zonlicht hebben. Wel, wacht nu even. God stelde deze orde in en deze zon draait zodat de wereld draait. Nu laten we zien of ik tot de zon zou zeggen om te stoppen. Misschien als de wereld nu stopt, dan zal zij haar zwaartekracht verliezen en ik zal vallen. Hij luisterde niet naar zijn begrip. Het enige wat hij zei was, zon, sta stil. En maan, blijf staan waar je bent. En zij gehoorzaamde hem. Hij steunde niet op zijn eigen begrip. Maar hij steunde op de belofte van God. Ik heb u dat land gegeven. Neem het in. Hij heeft u de belofte van de Heilige Geest gegeven. U kunt hem krijgen in deze conventie. U kunt hem nu krijgen. Steun niet op. Weet u, ik ben vermoeid. Ik zeg u dat ik te veel heb gegeten. Ik zou niet graag hebben dat John me dit zag doen. O, in het hemelsnaam, u steunt op uw eigen inzicht. De belofte is aan u en aan uw kinderen, van uw kinderen, voor hen die verre zijn, zoveel als de Heer onze God zal roepen. De dokter zei dat ik zal sterven. Hij onderzocht me en zei dat ik deze kanker had, dat ik dit had of wat het ook was. Ik moet sterven. Steun niet op dat inzicht. God is de Heere, uw God, die al uw krankheden geneest. Steun dus niet op dat inzicht, op geen enkel menseninzicht, steun op Gods inzicht. Wat met Samson buiten op het veld, toen de Filistijnen met 1000 man op hem afliepen. En daar stond hij, een klein garnaaltje met krullen, ongeveer zo groot. Hij steunde niet op zijn inzicht, want wel, hij was geen zwaardvechter, omdat hij het niet kende. Hij had geen training, militaire opleiding. Hij was gewoon een moedersjochie, zoals hij eruit zag met zijn 7 neerhangende lokken. Een moedersjochie, daar staande, en hier komen 1000 Filistijnen aan. Wel, hij had niets in zijn handen. Hij keek naar beneden en hij vond een oud, uitgebleekt wit kaakbeen van een muilezel en hij pakte dat op. Nu, er werd niet gezegd, laten we eens zien, ik kan hier niet veel mee doen, omdat die helmen op hun hoofd, die Filistijnen, al die soldaten, hebben allemaal speren. Ze hebben allemaal maliënkolders en hun helmen wegen ongeveer 15 pond per stuk. Grote mannen allemaal buiten. Wel, als ik ooit met dit oude, fragiele kaakbeen van de muilezel op een van die helmen sla, barst hij aan stukken, zo is het. Hij steunde niet op zijn eigen inzicht. Hij nam gewoon wat in zijn hand was en begon de Filistijnen te slaan. En nadat hij 1000 van hen had neergeslagen, had hij nog steeds het kaakbeen in zijn hand. Amen. Ik geef er niet om wat de theologie van de man zegt. Steun er niet op. Steun op het woord van God. Jezus Christus dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. Zeker. Hij geloofde het. Wat als David zou hebben geluisterd naar Sauls theologie? Daar stond Goliath met zijn geweldige bluf. En iedereen was bevreesd. Saul, met hoofd en schouders boven heel het leger uit. Goliath zei, laat iemand komen om met mij te vechten. Het is niet nodig dat we allemaal sterven. Als ik u dood, dan dient u ons. En als u mij doodt, wel, dan zullen wij u dienen. Omdat hij hem de baas was. Dat is de wijze waarop de duivel graag doet, wanneer hij zijn hele seminarie en hen allemaal daar heeft als hij langskomt, ziet u? De kleine beste David wandelde daar rond met een stuk schapenvel aan, rossig met gebroken schouders, een klein ventje van 100, 110 pond, en zei, bedoelt u mij te zeggen dat de legers van de levende God, die besneden zijn tot een verbond, daar zullen blijven staan en die onbesneden Filistijn toestaat de legers van de levende God uit te dagen? Saul zei, kom hier jongens. Kom jongen, hij zei, ik bewonder je moed, maar de dagen van wonderen zijn voorbij. Wij hebben zoiets dergelijks niet, zie je? En laat je mij je iets vertellen. Welke gemeenschapskaart kan jij tonen, zie? Je hebt zelfs geen wapenrusting, je hebt niets behalve een slinger in je hand, zie? Jij bent geen dokter in de filosofie of dokter in de rechten. Hoe ga je dit doen? Wel, die man is een krijgsman. Hij is een dokter in de godgeleerdheid, of dokter in de rechten, of dokter in de filosofie, of juridisch adviseur van de koningin. Wel, hij heeft zoveel titels dat hij een muur mee zou kunnen behangen. En wie ben jij? Een schaapherder. Hij zei, maar, ik wil u iets vertellen. Weet u wat? Ik hoorde mijn vader schapen daarbuiten, en er kwam een leeuw, en greep er een van en liep weg. En weet u, ik nam deze kleine slinger en ging hem achterna en sloeg hem neer. Ik nam het lam uit zijn muil en hij stond tegen mij op en toen ik deed en ik nam gewoon mijn mes en doodde hem. Ik ging terug en hier kwam een beer achter het schaap aan. En greep het en liep hem weg. Ik sloeg hem ook dood. Nu, de God. Niet mijn doktersgraad in de filosofie, niet mijn eigen inzicht. Ik kan u niet zeggen hoe ik het doe. Ik weet niet hoe het gedaan wordt, maar de God. Amen. De God die mij bevrijdde uit de klauw van de beer en de leeuw. Zal mij des te meer bevrijden uit de hand van die onbesneden Filistijn. Amen. En bisschop Saul zei, weet je, ik geloof dat je een roeping hebt. Ik zal je zeggen, als je hierheen zou komen, zal ik je leren te duelleren, zie je? En ik zal het je vertellen, ik ben de dokter, dus doe mijn harnas aan. Ik wil je uitrusten. David stond daar en ze gaven hem de titel van dokter in de filosofie, van dokter in de rechten en dat alles. En de arme kerel kon zelfs niet meer bewegen, hij wist niet hoe. Hij zei, ik heb dit nooit beproefd, die kerkelijke kledij past mij niet, doe dit ding uit, laat me gaan met datgene waarmee God mij hielp. Dat was geloof in de kracht van God. En hij steunde niet op zijn eigen inzicht, hij steunde niet op wat iemand anders zei. Hij steunde op geloof, omdat hij wist dat als God hem gered had van de klauw van de beer, hij hem des te meer van die Filistijn zou redden. Wel, als God u voldoende lief had om u uit de zonde omhoog te brengen en u met de Heilige Geest te vullen, wat is er dan aan de hand met uw arme zwakkelingen zonder ruggengraat in het land? Zal hij u niet des te meer bevrijden van uw kwaal als hij beloofde dat hij het zou doen? Gods woord zegt het. Hij zal het doen, zeker. Bevrijdde hij hem uit zijn hand. Oh, ieder van de profeten. Wat als zij zouden hebben gesteund op hun eigen inzicht in hun tijdperk? Ze zouden nooit op die priesters en hoge priesters zijn toegewandeld en hen gewitte wanden en al de rest hebben genoemd. Ze zouden nooit in tegenspraak met hen geprofeteerd hebben. Ze zouden geweest zijn als sommige van die moderne profeten. Ze zouden het ermee eens zijn geweest, fijne kleren gedragen hebben en in de paleizen des konings zijn geweest. Wat als Johannes zou hebben geprofeteerd, geprobeerd zijn eigen inzicht te steunen, maar hij ging er regelrecht op af. Ze zeiden nu, wacht even Johannes, predik niet over huwelijk en echtscheiding. Hij liep gewoon naar Herodes' hof toe en zei, het is niet wettig dat u er hebt, zeker. Maar zei wel, weet je niet wie dat is? Dat is de profeet. Ik geef er niet om wie het is. Hij steunde er niet op. Men zei, nu je weet dat je niet veel hebt, u bent daar ginds in de woestijn, het genootschap zal je niet ontvangen als u zo blijft handelen. Hij gaf niet om het genootschap. Hij steunde niet op zijn eigen inzicht, maar op het inzicht van God. Zeker. Er was één man die wel steunde op zijn eigen inzicht en zijn naam was Judas Iscariot. Oh, hij... Ik begrijp niet hoe hij het kon doen. Hij had van aangezicht tot aangezicht met Christus gewandeld. Net zoals Eva in het begin. Hij had de betuiging gezien. Hij had God in het gelaat gekeken, net als Eva in de koelte van de avond had gedaan. Eva keek naar Christus. In de koelte des avonds. In de hof. En Judas had in de koelte van de avond gezeten. In de hof van Gethsemane. In vele plaatsen. En had naar dezelfde Christus gekeken. En hij had hem horen onderwijzen. Zichzelf door het woord bewijzen. Betuigd dat hij de profeet was, waarvan Mozes sprak die zou opstaan. Er werd hun in de schrift gezegd wie hij was en alles erover. Zij hadden door God bewezen gezien dat hij het was. En vervolgens steunde hij op zijn eigen inzicht. Hoe kon hij het doen? Het was omdat hij het nooit hier beneden had. In de eerste plaats. Hij was geen vruchtbaar zaad. Hij was de zoon des verderfs. Uit het verderf geboren, die naar het verderf terugkeerde. Nu, wij merken het op, maar hij ging naar buiten en misschien kan hij een idee hebben gehad van zijn inzicht. Hij kan gedacht hebben dat Jezus had zoveel respect voor hem. Nu weet je, ik kan hem voor 30 zilverstukken verkopen. Als ik dat doe, zal ik wat geld hebben. En kan ik daar iets mee doen? En hij is in staat zichzelf te bevrijden. Hij wist niet uit de schrift dat hij was opgewekt om die plaats in te nemen. En evenmin beseffen de mensen vandaag in welke toestand zij zijn. Het is voor deze Laodicea-gemeente verordineerd om in deze toestand te zijn. Dat zij Christus buiten zet. En hij klopt, proberend om binnen te komen, geen samenwerking nergens. Hoewel hij zijn woord betuigt, in de dag nu, net zoals hij in elke dag deed, en zij wandelen er gewoon bij vandaan, steunend op hun eigen inzicht. Dat is alles wat ermee is. Of misschien, laten we zeggen dat hij dat gedacht had, misschien als hij Christus verkocht voor 30 zilverstukken, dat hij gemeenschap zou hebben met enkele van de grote denominaties van die dag. De Farizeeën en de Sadduceeën. Hij zou zeggen, nu, wacht, hij kan voor zichzelf zorgen. Ik heb hem in grote gevechten gezien. Ik weet dat hij voor zichzelf kan zorgen. Ik kan er dus misschien wat geld uitslaan. Een soort van klein pensioen, als het ware. En dan kan ik misschien eveneens een belangrijke positie hebben bij deze kerken vandaag. Als ik hem aan hen zou verraden, zie. Maar hij steunde op zijn eigen inzicht in plaats van het inzicht dat dit het betuigde woord van God was. En hij deed aan Jezus precies wat de schrift zei dat hij zou doen. En vandaag heeft de kerkwereld Christus buitengezet in deze laatste dagen, gewoon precies zoals het boek Openbaring zei dat hij zou doen. Het is opnieuw de geest van Judas, in de vorm van de kerk, een vorm van godsvrucht hebbend, maar het woord loochenend, zie, dat is juist. Nu, oh my, waar liep het op uit? Op de dood. Precies zoals het bij Eva gebeurde. En het loopt daarop uit voor alle anderen die proberen het woord van God te verdraaien. En zij steunen op hun eigen inzicht. Zelfs nu verkopen zij het niet voor 30 zilverstukken, maar om misschien een groot functionaris te worden. Of voor een seminarieervaring. Het zou zelfs geen 30 zilverstukken waard zijn, maar zij verkopen het hoe dan ook. Verkopen hun inzicht van God voor iets dergelijks. Hoe verschillend van de grote geleerde Paulus die al de kennis had waarover hij kon opscheppen. Maar hij zei, ik heb al mijn redenering de rug toegekeerd. Op een dag ontmoet ik een vuurkolom op de weg naar Damascus. En hij zei, ik ben nooit tot u gekomen met woorden van welsprekendheid, omdat als ik dat deed, u zou vertrouwen in de wijsheid van mensen. Maar ik kom tot u in de kracht en de demonstratie van de Heilige Geest, opdat u op het woord van God zou vertrouwen. Amen. Hij zei, als een engel van de hemel kwam en iets anders zou prediken, laat hem vervloekt zijn. Galaten 1 vers 8. Dat is juist. Hij deed het beslist nooit. De kleine vrouw bij de bron was immoreel. Maar zij wist dat de kerken haar uitgesloten hadden. En zij had nooit op haar eigen inzicht gesteund. Toen zij deze bij de bron ontmoette, die haar al de zonden vertelde die zij gedaan had, liep zij de stad in. Nu was het niet juist voor een vrouw om dat te doen en daar binnen te gaan en ook maar iets te zeggen omdat zij een prostituee was. Maar toen zij Jezus had ontmoet, ze steunde nooit op het inzicht van de mensen in die dagen. Ze zei, kom, zie een man die mij de dingen vertelde die ik gedaan heb. Is dit niet de ware Messias? Zij steunde nooit op haar inzicht. Nee. Toen de maagd Maria de engel Gabriel ontmoette en deze haar zei dat ze een baby ging krijgen zonder een man te bekennen, dat was nog nooit gebeurd. Zij steunde nooit op haar eigen inzicht dat een vrouw geen baby kon krijgen zonder een man te hebben. Zij steunde daar niet op, maar ze zei, zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Ze zei niet, hoe zal ik het doen? En wanneer zal ik het doen? En hoe zal dit alles gebeuren? De engel zei, de Heilige Geest zal u overschaduwen. En dat Heilige dat uit u geboren zal worden, zal de Zoon van God genaamd worden. Ze zei, zie, de dienstmaagd des Heren. Zij nam haar redenering niet, die zei dat het niet kon worden gedaan. Ze zei slechts, zie, de dienstmaagd des Heren. Dat is juist. Merk het op. De vrouw die de bloedvloeiing had, zei, de dokter zei haar, er is geen hoop. Ze had heel haar levensonderhoud uitgegeven aan de artsen en geen van hen kon haar helpen. Maar zij steunde daar niet op. Toen Jezus, zij ging door de menigte heen en ze zei, ik geloof dat als ik de kleren van die man kan aanraken, ik gezond zal worden. Zij liep erheen. Nu wacht, de dokter zei, je kunt niet gezond worden. Ze had deze bloedvloeiing al jarenlang. Ze werd zwakker en slechter. De dokters hadden haar opgegeven. Dat ze al het inzicht dat zij hadden. Maar zij zei het door geloof. Er is geen schriftplaats die haar zegt dat te doen. Maar ze zei, als ik de zoon van zijn kleed kan aanraken, zal ik gezond worden. En zij sloop erheen en raakte hem aan en ze ging terug en ging zitten. En Jezus keerde zich om en zei, wie raakte mij aan? Hij keek rond tot hij haar vond. Hij vertelde haar van haar bloedvloeiing. En zij voelde het op dat moment in haar eigen lichaam. Ze kon het toen niet bewijzen, maar zij voelde in haar eigen lichaam dat haar bloedvloeiing was gestopt. Zij redeneerde nooit. Als de dokter haar had afgewezen, hoe zou iets anders haar dan kunnen helpen? Ze ging nooit redeneren, maar ze ging in geloof. Nu de Bijbel zegt dat hij de hoge priester is vandaag, die kan worden aangeraakt door het voelen van onze zwakheden. Is dat juist? Ga niet redeneren, zeggen, oh dat is, hij zei, vandaag is hij dat. Hij is nu op dit moment een hoge priester die aangeraakt kan worden door het voelen van onze zwakheden, dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Wat denkt u, toen ik daar was als baptistenprediker, en die engel des Heren mij ontmoette en mij opdroeg dit te doen, wat ik doe? Wel, mijn voorganger zei, je bent gek geworden. Wel, je hebt een nachtmerrie gehad, jij. Ik zei, neem maar liever meteen mijn gemeenschapskaart in. Nu zei hij, hoe kan jij met zelfs geen lagere schoolopleiding over de hele wereld prediken? Hoe kan jij zelfs voor koningen en machthebbers bidden en je kunt zelfs je taal niet juist gebruiken? Ik vertrouwde niet op mijn grammatica. Ik vertrouwde niet op enige bekwaamheid die ik had. Er werd mij een opdracht gegeven. Halleluja! En ik redeneerde niet. En als ik naar redeneringen had geluisterd, zouden er wellicht duizenden mensen jaren geleden gestorven zijn. Maar ik droeg een boodschap uit, precies zoals hij zei, over de hele wereld rond. En ik ga opnieuw door de genade van God. Niet door redeneringen, maar door de opdracht. Halleluja! Ik leunde niet. U zegt, u bent 55 jaar oud. Als ik 95 was, betekent dat niets. Hij is nog steeds dezelfde God die hij was met Abraham. Zeker. Steun niet op uw eigen inzichten. En nadat het teken tevoorschijn kwam en de stem volgde, begonnen de kerken mij af te wijzen en hun deuren te sluiten vanwege de leer. Laat iemand van hen het maar eens wagen om voor mij te staan en te zeggen dat het juist of verkeerd is. Ik daag ieder van hen uit, niet om knap te zijn, maar ik weet waar ik sta. Dat is juist. Wat deden zij? Ze sloten elke deur. Nu, wat ga je doen? Onlangs bovenop de berg stond ik daar. Ik zei, Heer, ik heb 1 open deur in de hele natie. Voor zover ik weet, is dat Phoenix, Arizona. De enige die ik heb. En ik begon de bergen af te gaan. Net zo duidelijk als ik ooit iemand hoorde spreken, werd er gezegd, wat gaat u dat aan? Volgt gij mij? Niet meer van mijn eigen inzicht. Ik zal op zijn belofte steunen. O, vriend. Steun niet op redeneringen, roep het dan uit met Eddie Perrenet van ouds. Alle heil voor de kracht van Jezus' naam. Laat de engelen zich neerwerpen. Breng het koninklijke diadeem tevoorschijn. Kroon hem, heren van alles. Kroon hem, hem, heren van alles. Dat is juist. Steun niet op wat u denkt, op wat iemand anders denkt. Accepteer de belofte van God door geloof. Wilt u het doen? Nu, het is niet of iemand anders het deed of dat zij het niet deden, maar wat met u? Wat zult u doen met deze Jezus genaamde Christus, die zichzelf in deze dag bekend maakt, precies zoals hij deed in die dag? Gelooft u hem? Laten we bidden. Heer Jezus, Koning der Koningen, Heere der Heren, God der Goden, God van alle machthebbers, de eerste, de laatste, de alfa, omega, het begin en het einde. De heldere morgenster, de roos van Saron, lelie der valleien, wortel en nageslacht van David. Kom, Heere God, dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. Zegen deze mensen, menigte mensen, Heere, deze ons gereedmakend om morgen te beginnen. Wij hebben hier een kleine samenkomst gehad en u hebt ons erin gezegend. U hebt uzelf aan ons bekendgemaakt. Ik bid, God, dat u zult voortgaan met uzelf aan ons bekend te maken. Zegen ons vanavond. Help ons nu. We zijn behoeftige mensen. En heren, u weet dat ik er niet van houd mensen een standje te geven. Maar hoe kan ik dat heilige branden stil krijgen? Ik houd er niet van om dat te doen, Heer. U kent mijn leven, mijn hart. Ik moet het doen. En ik bid, God, dat u mij zult helpen het te doen. Geef mij slechts genade en laat mij nooit steunen op mijn eigen inzicht. Maar laat mij steunen op uw belofte. In Jezus' naam, amen. Ik wil dat u iedereen echt eerbiedig bent gedurende enkele minuten. In deze menigte mensen zijn er vele die hier zitten die ongetwijfeld ziek zijn. De vele zijn ziek en aangevochten hier binnen. Steek uw handen op en zeg daarmee, ik heb God nodig. Steek gewoon nu direct uw handen op. Ik heb God nodig. Nu, ik ken niet erg veel mensen. Ik ken deze drie jongens die hier zitten. Ik ken meneer Dow en zijn vrouw die daar zitten. Ik denk dat dit zuster Moore is. Ik ben er niet zeker van. Is het juist zuster Moore? Daarbuiten, ik denk dat dit alles is. Door de mic en het podium. Dat zijn, voor zover ik zie, degene die ik ken. Maar de hemelse vader die het beloofde. En in deze dag zou hij zichzelf in dit tijdperk betuigen. Net zoals hij te Sodom deed. Beloofde hij dat? En manifesteerde hij zichzelf? Gelooft u dat? Nu, als u wil bidden en door geloof, probeer nu niet te redeneren. Hoe kan ik hem als de hoge priester aanraken? Nu, de Bijbel zegt in het Nieuwe Testament, hij is de priester nu. Hij zal de hoge priester blijven naar de ordening van Melchizedek. Hij is voor eeuwig hoge priester. Er is geen andere hoge priester buiten hem, geen andere middelaar tussen God en de mens dan de mens Christus. Dat is juist. Hij is de enige en hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. Nu als hij diezelfde hoge priester blijft en de Bijbel zegt dat wij hem kunnen aanraken door het voelen van onze zwakheden, zoals die kleine vrouw die zijn kleed aanraakte, dan kan uw geloof hem vanavond aanraken en hij zal op dezelfde wijze handelen in menselijk vlees zoals hij deed toen hij daar in menselijk vlees was bij Abraham's eik. Gelooft u dat? Hij beloofde dat hij het zou doen. Bid nu gewoon iedereen die een nood heeft. En ik, het is, zoals ik zei, een gave. Dat is niet iets zoals u een mes neemt. En als ik dit ermee wil snijden, dan kunt u het snijden. Of u snijdt dit en u kunt het snijden of wat u ook wilt. Dat is niet de gave van God, zie? Nee. Een gave van God is een manier die u hebt om uzelf uit de weg te krijgen. En gaven en roepingen zijn de voorbestemming van God. Gaven en roepingen zijn zelfs onberouwelijk. U bent ermee geboren. Een kleine versnelling waar u uzelf intrekt, maar u kunt niet op het pedaal trappen. Ziet u, God moet het in werking stellen. U moet uzelf uit de weg krijgen. Uw geloof kan het in werking stellen, niet het mijne, het uwe. Het mijne trekt het slechts uit de weg. U gelooft met heel uw hart dat Jezus Christus vandaag leeft. Steun niet op uw eigen inzicht met te zeggen, wel nu kijk, ik ben in een ernstige toestand, broeder. U kent mij niet, ik ben in deze rolstoel geweest, ik geef er niet om wat u bent geweest. Ik zie of God niet zal neerkomen en precies doen zoals hij deed toen hij hier op aarde was in een fysiek lichaam. Hij zal het in uw lichaam doen, in mijn lichaam, samen als een eenheid die in hem gelooft. Hij zal het doen omdat hij beloofde dat hij het zou doen. Steun u niet op wat iemand zegt. Oh, dat is geestelijke telepathie, zoals ze het noemen. Ze zeiden van Jezus hetzelfde. Ze zeiden dat hij een waarzegger was, een duivel. Maar hij was de Zoon van God, omdat hij in overeenstemming was met het beloofde woord van God. Nu, zoals ik zei, onze plaatsen, we hoeven dat niet te doen. Naar voren komen en de handen op de mensen leggen. Gisteravond hebben wij hun de handen opgelegd. Maar het enige wat u moet hebben, is geloof en dan herkennen. Door geloof accepteert u het. Door geloof, niet iets dat zegt niet, wel nu, hoe kan het gedaan worden? Indien ik zou zeggen hoe het werd gedaan, dan zou het geen geloof meer zijn. Ik weet niet hoe het wordt gedaan. Ik weet het niet, maar ik geloof het. Ik weet niet hoe God een zondaar redt, maar hij doet het. Amen. Ik weet niet hoe God iets van deze dingen doet, maar ik aanvaard het. Hij doet het. En dat is de manier, omdat ik het niet kan uitleggen. Nu wel, het zal nooit uitgelegd worden. Niemand kan het, omdat als u het wel doet, het dan geen geloof meer is. Ik zie niet hoe God en Christus dezelfde persoon zouden kunnen zijn. Maar ze waren het. De schrift zei het. Wel, u kunt het niet uitleggen, maar ze waren het. Mijn vader is in mij, ik ben het niet die de werken doet, dat is mijn vader in mij. Als ik niet zijn werken doe, dan toont het aan dat ik niet van hem ben, maar als ik zijn werken doe, dan getuigt hij zelf dat ik van hem ben. Nou, het is hetzelfde zaak nu, precies dezelfde. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig, als u het zult geloven. Nu, er is een man die hier recht voor mij zit. Hij heeft donker haar. Hij heeft een horloge om zijn arm, een donker pak. Hij draagt een bril. Als u hierheen kunt kijken, ziet u hem zitten met zijn ogen gesloten, biddend. Ik ken die man niet. De hemelse Vader weet dat ik hem niet ken. Maar ik kijk net naar hem gedurende een moment, omdat hij er zo oprecht uitziet, terwijl hij daar zo zit. Sinds ik er zo even melding van maakte, sloot de man zijn ogen en begon hij te bidden. De man is een vreemde voor mij, dat is wat mij betreft. Ik ken hem niet. God kent die man. En hij kan het aan mij openbaren. Als die belofte waar is in de Bijbel, dan kan hij mij openbaren waarvoor die man zijn ogen heeft gesloten en waarvoor hij bidt. Gelooft u dat? Gelooft u het, meneer? Als u uw ogen wilt openen, u zit hier, kijk gewoon hierheen. Gelooft u dat? In orde, nu u weet dat ik u niet ken. We zijn vreemden voor elkaar, maar God kent u. Nu begon hij te huilen, te wenen, omdat ik hem nu kan zeggen dat God zijn verzoek zal beantwoorden, ziet u? Omdat dat het was wat hem trof op dat moment, dat licht van duisternis verandert in licht, zie? Nu de man bidt voor iemand anders, en dat is de kleine jongen die hier bij hem zit. Dat is zijn zoon. Dat is juist. Nu deze kleine jongen leidt aan een maagkwaal, en er is ook wat verkeerd met zijn ingewanden. Dat is juist. Amen. U komt niet hier vandaan. U bent niet van Arizona. U bent van Californië. Dat is juist. En u bent een prediker. En uw gemeenschap is bij de Assemblies of God. Dat is waar. Reverend McKager of Dominee Cake. Dat is juist. Is het juist? Wuif zo met uw handen nu. Uw zoontje zal gezond worden. Uw geloof. Nu wat? Nu, daar is de man met zijn handen omhoog en hij kent mij niet. Ik ken hem niet. Maar wat was het? Hij raakte de hoge priester aan. Nu ziet u, hij zou niet kunnen steunen op zijn eigen inzicht. Nu, wat moet hij doen? Wat doet hij nu? Hij moet geloven dat wat er hem verteld is de waarheid is, omdat hij mij niet kent. Dat is juist. Hier zit een vrouw die ook hier beneden voor me zit. Zij heeft haar hoofd ook gebogen. Zij lijdt aan kanker. Zij komt ook van Californië. Ik hoop dat zij dit niet mist. Juffrouw Adams. Dat is haar naam. Ik heb haar nooit in mijn leven gezien. Ja, dat is waar. Er is een dame die hier achteraan zit. Ik kan gewoon mijn hand niet naar haar uitsteken, maar ik zie een licht over haar hangen. Ze zit diep in de moeite. Ten eerste heeft zij moeite met haar nek. En ten tweede heeft zij geestelijke moeilijkheden, waardoor zij verontrust is. En zij heeft een gezinsprobleem. Haar dochter liep juist weg. Dat is juist. Dat is waar, niet waar? Ze heeft haar hand omhoog. Mevrouw Miller, dat is juist. Gelooft u? God zal haar terugzenden en uw lichaam genezen. Ik heb haar nog nooit in mijn leven gezien. Ze is volledig een totale vreemde. Er is een dame die hier zit, in het gehoor. Zij komt niet van hier vandaan. Ze komt ook uit Californië. Zij heeft kanker. En de kanker is aan haar borst. Zij is aan één borst geopereerd. En het is naar de andere gegaan. Dat is juist. Mevrouw Callen. Dat is juist. Gelooft u dat God u gezond zal maken? In orde, u gelooft het. Ik ben een vreemde voor u, dame. Ik ken u niet. Dat is waar, ziet u. Zij is een vreemde. Opdat u mocht weten dat God tegenwoordig is. Er is een dame die hier vlak naast haar zit. Haar naam is mevrouw Harris. Ze is een totale vreemde voor mij. Maar toen de geest deze vrouw trof, voelde zij ook sympathie voor haar. En zij komt van Californië. Dat is juist. En zij heeft moeite met haar schouder. Dat is juist. Gelooft u dat God u zal genezen? Als dat waar is, steek uw hand op, zodat de mensen het kunnen zien. Een totale vreemde. Steun niet op uw eigen inzicht. Wat kan dat doen? U kunt het niet uitleggen. Het is een paradox. Het gaat boven het uitleggen uit. Vraag deze mensen. Ik heb hen nooit gezien in mijn leven. Ik wist niets over hen. Ik zou gewoon door de samenkomst heen kunnen gaan. Maar nu, kijk. Steun niet op uw eigen inzicht. Maar steun op wat hij beloofde dat hij zou doen. Dat hij dat zou doen, als dat niet dezelfde geest is die in menselijk vlees woonde, die wist dat Sarah lachte in de tent achter de man. Is dat juist? En hij beloofde dat vlak voor de wereld met vuur vernietigd zou worden, de zoon des mensen zichzelf weer op dezelfde wijze zou openbaren als de zoon des mensen, profetisch, zichzelf in menselijk vlees zou openbaren zoals hij hier vanavond met ons is, evenals hij toen deed. Nu, in welk uur leven wij? Vlak nabij de vernietiging. Vriend, sta hier niet langer meer binnen als een zondaar. Aanvaard Jezus Christus terwijl u in zijn tegenwoordigheid bent. Nu, ik weet dat het gewoonlijk gebruikelijk is voor predikers om pleidooien te houden en verhalen te vertellen over moeder die dood is en heen gegaan. Dat is in orde, maar wij komen niet op basis van moeder die dood is. Mijn moeder is ook dood, mijn vader ook. Maar wij komen naar voren, intelligent, aanvaardend, op de basis van God, die zichzelf manifesteert in Christus Jezus om de zonde van de wereld weg te nemen. Wij komen en geloven in de verzoening. En terwijl hij zijn woord betuigd heeft, ik geef er niet om naar welke kerk u gegaan bent, Methodist, Baptist, Katholiek, Presbyteriaan of helemaal geen kerk. Als u wilt toegeven dat u het anders hebt begrepen en weet dat u nooit werkelijk wedergeboren bent, maar dat u het wilt zijn en het nu wilt accepteren, de belofte nu, u mag nu misschien niet vervuld worden, maar u zult vervuld worden wanneer naarmate de samenkomsten bezig zijn. U wilt het aanvaarden op deze basis, zou u dan op willen staan en mij voor u laten bidden, gewoon waar u staat, iedereen hier binnen die weet, steun niet op uw eigen... Oh, zegt, ik sprak in tongen. Nu, dat heeft er niets mee te maken. Ik geloof ook in het spreken in tongen, maar ik heb heksen gezien, duivels en al het andere die in tongen spraken en het uitlegden. Dat is juist. Vraag het zendelingen hier. We kunnen het uitzoeken. Broeder Kreech, en u weet dat dit juist is. Ik heb hen in tongen zien spreken, bloed zien drinken uit een menselijke schedel en de duivel horen aanroepen. Zeker. Ik heb hen een potlood zien neerleggen en het zou omhoog komen en in de onbekende tongen schrijven en een heks of toverdokter die daar stond legde het uit. Spreken in tongen is dus geen teken dat u de Heilige Geest hebt. Als dat zo zou zijn en als u in tongen spreekt en dit woord ontkent, dan is er ergens iets verkeerd. Juist. Juist. Steun niet op uw eigen inzicht. Nu iemand zegt dat ik jubelde. Ik ook. Maar steun daar niet op. Ik heb allerlei demonische krachten zien juichen en schreeuwen. Ik heb Mohammedanen zien juichen en schreeuwen dat zij zichzelf zodanig hadden opgewerkt dat zij splinters door hun handen konden doen gaan. In India heb ik hen zien schreeuwen en op en neer springen, waterballen nemen en haken erin die ze door hun huid duwden en ze liepen op hete vurige kolen. Jezus Christus logenend. Juist. Zie, steun niet op uw eigen inzicht, maar op het woord van God. Als uw leven niet overeenstemt met deze Bijbel, om ieder woord dat daarin staat te geloven, en u wilt het geloven, en u wilt dat God zijn wil door u heen werkt, omdat u een deel van God kunt zijn, wilt u dan opstaan en zeggen, ik zal het nu meteen aanvaarden, broeder? Dank u, dank u. God zegen 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 u. Wonderbaar. God zegen u. Mogen God het u toestaan in al deze oprechtheid. Zeg, blijf gewoon staan. Juist. U zegt, ik ben een kerklid, broer Branham, maar ik ben echt een Pinksterman. Maar wanneer het er werkelijk op aankomt om echt te zeggen dat ik kan geloven dat hele dat woord de waarheid is, kan ik het gewoon niet doen. Maar ik wil het doen. Help mij, bid voor mij. Ik wil opstaan en het zeggen. Ik bedoel niet te zeggen dat wij hier zullen zitten of dat ik in deze gemeente zal getuigen dat ik het was. Maar u weet, diep in uw hart, dat u het niet bent. God weet ook dat u het niet bent. Ziet u, waarom dus niet gewoon staan? Steun niet op uw eigen inzicht, maar op zijn woord. Wilt u opstaan? Nog meer. Iemand anders die wil opstaan? God zegen u. God zegen u. God zegen u en u. God help mij. God zegen u allen. Dat is goed. Blijf gewoon staan. U zegt, zal dat ene goed doen? Sta een keer op en zie of het goed doet. Meen het echt. Ik wil het, broeder Branham. Ik wil juist zijn. Ik wil in orde zijn. Nu, ik zeg niet dat u uw kerk moet verlaten. Nee, meneer, blijf daar gewoon waar u bent. Om een echt met de Heilige Geest vervuld persoon in die kerk te zijn. U zegt, wel, ik weet niet wat mijn voorganger zal zeggen. Hij zal u waarderen als u er bent, indien hij man van God is. Ziet u, dat is juist. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, opdat ze uw goede werken mogen zien en de Vader verheerlijken. God zegen u, wel, God zegen u, beide. U en u, broeder, u, God zegen u, ieder. God zegen u hier beneden. Nu, u die opstaat, stond, als u zich beter voelt na het opstaan, steek even uw handen omhoog om anderen te vertellen dat u zich beter voelt nadat u opstond. Ziet u, elke hand? Zeker voelt u zich beter. Ziet u, u bent oprecht. U staat op en zegt, ik wil een getuige zijn. Hij die hier zal staan voor mij, ik zal daar voor hem staan. Hij die hier beschaamd voor mij is en voor de mensen, ik zal beschaamd zijn voor hem, voor mijn vader en de heilige engelen. Schaam u niet voor hem. Steun niet op uw eigen redenering, steun op het woord van God. Hij die mij zal beleiden voor de mensen, hem zal ik beleiden voor mijn vader en de heilige engelen. Zullen er nog enkele meer zijn voordat we bidden? Laten we dan onze hoofden buigen. God zegen u, zuster, zeker. God zegen u en u, broeder, zeker. Zou er iemand anders zijn, juist terwijl we onze hoofden gebogen hebben? God zegen u, nu dat is juist, u bent staan nog steeds. We zullen even wachten nog een ogenblik. God zegen u, broeder, God zegen u. Zeg, betekent het iets dat u zegt, God zegen u? Dat is het uitspreken van mijn zegening aan u. God zegen u. Sommigen van u die langs de muur staan, waar u geen plaats hebt om te zitten, zou u even uw hand willen opsteken en zeggen, God, ik ben het. God zegen u, broeder. God zegen u en u. En u, zuster. En u, mijn broeder. En u, mijn zuster. O, de Heilige Geest beweegt zo zacht over het gehoor. Kunt u het voelen? God zegen u, jongeman, hierboven op het podium. God zegene u daar in de hoek. God zegene u, jonge kerel. Ja. O, Heilige Geest, beweeg nu, fris in onze harten. Toon ons waar we verkeerd zijn, Heer. We zullen niet steunen op ons eigen inzicht, niet onze eigen redenering, maar we steunen op u, omdat we weten dat wij in uw goddelijke tegenwoordigheid staan. De betuigde belofte van vandaag. U hebt uzelf bekendgemaakt, boven elke redenering. We konden het niet beredeneren of het uitleggen, maar u bent hier in ons midden, nu naar beneden gekomen, en maakt ons bekend dat u hier bent, zodat mannen en vrouwen dat geloven en het accepteren. God, neem ieder van ons in uw boezem en verberg hen in de rots der eeuwen, tot de vuren zijn voorbij gegaan. Wij staan op het punt om verbrand te worden, Heer, we weten het. We zijn opnieuw in Sodom. Maar de rechtvaardige zal niet omkomen met de schuldige. U zult uw kinderen roepen, Heer. U vertelde Lot, kom eruit. Kom eruit. Ik bid God dat ieder die vanavond in die toestand is, die daar buiten is, niet zeker waar men staat. God, ze zouden geen risico willen nemen bij het rijden van een eenrichtingsstraat in de verkeerde richting. Ze zouden geen risico willen nemen bij het rijden door een rood licht als zij goed bij hun verstand zijn, omdat zij gedood kunnen worden. Hoe zou dan een persoon risico nemen over zijn eeuwige bestemming door te raden, te veronderstellen, het te wagen zonder echte autoriteit om te wagen, omdat zij tot een kerk of een denominatie behoren? En ze kunnen het echt niet. Ze kunnen niet begrijpen hoe dat het woord van God vandaag zou kunnen zijn, zoals het toen was, hoe deze beloften kunnen worden gemanifesteerd. Het apostolische tijdperk is voorbij. Help hen, Vader. Ik draag hen aan u op in Jezus Christus' naam. Amen. Dank u, mijn broeder, zuster. Ik ben zo blij dat u mijn broeder of zuster kan noemen. Bedenk dat God mij zal doen antwoorden voor ieder woord op de dag des oordeels. Ik moet me verantwoorden voor alles wat ik vanavond heb gepredikt. Ik ben me daarvan bewust. Wat heb ik gedaan sinds ik een kleine jongen was? Predikte dit evangelie om dan verworpen te zijn? Nu, hoeveel van u zijn ziek en aangevochten hier vanavond en u willen dat er voor u gebeden wordt? Steek uw hand omhoog. Nu, wilt u nog één ding voor mij doen? Leg uw handen op elkaar. Leg uw handen op elkaar. Ieder buigen nu zijn hoofd en net alsof u in de kerk was, hier boven op het podium. Dierbare God, in de naam van Jezus Christus en van zijn tegenwoordigheid, een betuigde tegenwoordigheid. Het ware woord dat gepredikt is, is betuigd geworden dat u dezelfde bent gisteren, vandaag en voor eeuwig. Laat de Heilige Geest van God nu over deze menigte mensen heen bewegen. Velen van hen zijn gekomen en hebben u als hun redder aanvaard. Vele teruggevallenen hebben u aanvaard en zijn teruggekomen. O God, ik bid dat in de naam van Jezus Christus u elke persoon wilt genezen. U zei, deze tekenen zullen degene volgen die geloven. Als zij hun handen op de zieken leggen, zullen zij herstellen. U belooft het, Heer. En de gelovige kinderen hebben elkaar de handen opgelegd. Satan, je bent verslagen. Kom uit van deze mensen in de naam van Jezus Christus. Laat die mensen gaan voor de zaak van het Koninkrijk van God. In de naam van Jezus. Amen. Alle die geloven dat Jezus Christus nu uw genezer is, zowel als uw redder, en u wilt hem op die gronden aanvaarden, sta op en zeg, ik accepteer nu Jezus als mijn genezer. Zowel als mijn redder. Wonderbaar. Prijs de Heer. Dank de Heer. Laten we nu onze handen opheffen en tot hem zingen.
I will praise him.
Met uw handen. Oh my, laten we het opnieuw zingen. Iedereen dezelfde, gisteren, vandaag en voor eeuwig is dat lam. Van. Amen. Laten we om ons heen reiken en iemand de hand schudden. Dit is het aanbreken van de samenkomst die begon in de conventie. Zeg, God zegen u, broeder Pelgrim. God zegen u. Dat is fijn, dat is wonderbaar. Gelooft u nu dat we hier een geweldige conventie zullen hebben? Wij danken God voor een grote samenkomst. Nu zullen we een grote conventie hebben. Alle die het geloven zeggen amen. Kijken. Yeah. het volk zei amen. Halleluja. Amen. O, prijst hem, prijs het lam voor zondaars geslacht. Geef hem eer, al gij mensen, want zijn bloed heeft elke smet weggewassen. Hoe wonderbaar. In orde, zullen we nu ons hoofd buigen voor de zegening. Ik weet niet wie gekozen is om het te doen. Broeder Johnny Manadal van Californië. Terwijl we onze hoofden gebogen hebben, vergeet nu morgenavond niet. Dat is het eerste om te beginnen. Morgenavond zal de conventie hier zijn. Precies hier in deze hal. Om 7:30. God zegen u. Hebt u zich verheugd in de tegenwoordigheid van God? Amen. Laten we nu onze hoofden buigen terwijl broeder Johnny met ons tot slot bidt.